het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 21 maart 2021 en vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Waren we toch weer ingetuind? Want als iets in het wielrennen onontkoombaar lijkt, is de kans dat het net even anders loopt toch nog altijd vele malen groter. En zo zagen we zaterdagavond plots beelden van de kwal van Messina en QAnon Simmons in de trekbus samen dansend op van links naar rechts. Die banger van de snollebollekes. Volgens sommigen oorspronkelijk bedoeld als protestlied tegen de volatiliteit van het hedendaagse Nederlandse electoraat. Elke generatie krijgt de Bob Dylan die het verdient, zei mijn oma zaliger al. En daarmee dwalen we wellicht ontzettend af, maar je moet toch wat in een koers van 300 kilometer, die van begin tot eind wordt uitgezonden? Hemel zij dank voor winner Taco van de Hoorn, de Maarten Tjalingi van dienst, die ons 250 kilometer lang vermaakte in een vroege vlucht, die pas eindigde op de flanken van de Cipressa. Daar zou de strijd tussen de drie tenoren wellicht al ontbranden, werd ons vooraf bezworen. En anders zou niemand ze toch zeker kunnen volgen op de Poggio? Niemand? Dat bleek dus bijna iedereen. En de onontkoombare zegen werd plots meer dan ontkoombaar in de afdaling naar Sanremo. De chocolatier uit Heverlee ging daar al in en het lot besloot hem te belonen. Geen Van Aert, geen Alaphilippe, zelfs geen VDP. Het eerste monument van 2021. Welkom in de feesttent, doe maar lekker maf. Het is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf. Was een prooi voor Jasper Stuyven.
Na de knuffels is het feest met carnavalsnummers op de bus. En natuurlijk met een hoofdrol voor de winnaar zelf.
Schitterend, Willem. Schitterend. Echt. Echt. Team met een griffel.
Dankjewel.
Ik heb het gevoel dat wij even een anatomie van deze introductie moeten doen. Wacht even hier.
Misschien moeten we een podcast opnemen die gewoon de introductie bespreekt.
Ja, ja. Dat lijkt me ook.
Culturele referenties. Waar wil je beginnen, Tim?
Ja, je hebt het over de kwal van Messina en QAnon Simmons. Die in de trekbus samen dansend op van links naar rechts. De banger van de snolle bollekes. Die oorspronkelijk bedoeld is als protestlied tegen de volatiliteit van het hedendaagse Nederlandse electoraat.
Ja, ja.
Sommige mensen weten het niet, maar je hebt...
Elk woord raakt.
Ik heb Bas Heijnen ingeslikt.
Wat wou je zeggen, Tim?
Je hebt stemmen geteld afgelopen week.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoeveel waren het er?
Het aantal stemmen dat ik geteld heb?
Ja.
In mijn stembureau waren het er ongeveer 950.
Is dat
we
veel?
Waren met z'n zevenen. Dus ik denk dat ik ongeveer, nou, wat zal het zijn, 150 stemmen heb geteld.
En waren jullie een populair stembureau?
Ja, volgens mij, nou nee, middelgroot ben je dan volgens mij met 950.
Populair of populistisch?
Maar ik zat dus midden in Nieuw-West. Dus het was mijn stemmen tellen bestond eigenlijk uit kuzu, azakan, kuzu, azakan, azakan, kuzu.
Ja. Alle bal op denk gewoon.
Alle bal op denk. Een beetje Van Haga, die was ook verdomd populair.
Van Haga? Oh.
Ja, ja. Maar weinig traditionele partijen.
Dus dit was echt, dit is dus gewoon een buurt waar Van Haga en Denk de hele tijd tegenover elkaar staan.
Van Haga en Denk.
Die mensen wonen naast elkaar.
Maar toch wel echt vooral Denk. Ja. Ja, de stapel van Denk was echt enorm hoog.
Nou, wist je dat Azarkan ook een regelmatige luisteraar is van de Rode Lantaarn?
Zeker, dus proficiat met je overwinning in mijn stem. Ja. Oh, Farid.
Ja, ja. Ja, als hij dit hoort.
Een man met smaak, heb ik altijd al gezegd.
Azarkan. Als we hem tegenwoordig moeten noemen.
Ik wil nog wat vragen. Winnaar Taco van der Hoorn.
Ja, dat vind ik een heel, heel fijne...
Mooi, hè?
Ja, een klein knikje naar... Nou ja, misschien wel het beste ijsje ooit dat uit de schap is verdwenen.
Ja, ja, ja. Is het daadwerkelijk verdwenen? Of is het gewoon naar de achtergrond verdwenen? Ligt het nog ergens in een hoekje van het vriesvak?
Dan zou ik hem nog wel regelmatig kopen. Maar ik ben echt fan. De Winnaar Taco was echt een lekker ijsje.
Ik denk het ook. Maar ik denk ook dat dit... vooral in onze hoofden nog heel lekker was. Want als je puur kijkt... ik zat net namelijk de afbeelding op te zoeken.
Ja.
Het kan bijna niet echt lekker zijn.
Jawel.
Met een soort fabrieksijs met zo'n laf wafeltje ertegen.
Het water loopt in de mond.
Het enige wat lekker is dat chocolade randje met nootjes. Dat heb ik nog steeds wel smaakvol.
Het viel en stond altijd een beetje met of de koek krokant was.
Ja.
Dat was wel vaak een probleem bij de Winnaar Taco.
Dat lijkt me verdomd ingewikkeld. Zeker als het ijs een beetje gaat smelten. Dan wordt het zo zompig.
Ja, dan wordt het zompig, ja.
Maar goed, Winnaar Taco.
Mooi.
Winnaar Taco van de Hoorn. Vond het een leuke...
Ja.
Ja, maar het kan ook gewoon. Want er rijdt ook een winnaar Anacona rond.
Ja.
Vernoemd naar, hè?
Zou toch... Ja, naar Peter Winnen.
Naar de Winnaar Taco.
Niet naar de Winnaar Taco. Peter Winnen.
Ja.
Even kijken, ik had nog een paar puntjes die ik heel even wilde bespreken.
Mm-hmm.
Jonne, ik reed vorige week zat ik in de Cartellara.
Ja,
Roland Tuin.
Ik heb hem weer een aantal keer gespot deze week trouwens, door luisteraars. Waarvoor dank.
Ja, heel leuk is dat.
Ja, heel vet.
Blijf ze opsturen.
Kan nergens meer naartoe.
De foto's. Ja.
Maar toen hoorde ik tijdens de lunch, hoorde ik ineens, ging het op Radio 1 over jouw andere podcast.
Ja.
Studio Socrates.
Goed, hè?
Hoe gaat het ermee?
Ja, gaat uitstekend. We groeien als kool. En ik was bij Radio 1 geweest. En daar bleken ook nogal wat fans van Studio Socrates te zitten in de redactie. Dus die vroegen van, zou een van jullie niet te gast willen zijn? Want ik was voor ons eigenlijk was ik bij Radio 1. En toen zeiden ze, nou, doe dan wel even een van die andere jongens. Want anders denken ze dat we een dealtje met jou hebben.
Mm.
Dus we hebben Jasper afgevaardigd. En dat ging heel goed. En
waar moest hij over praten dan?
Over Socrates. Nee, ja, over ons podcast en over dus de unieke voetbalteams uit het recente verleden, dus vanaf 2000. En Vigo Waas zat er, die natuurlijk tot in den treuren het over Johan Cruijff en Mark van Basten heeft.
Weet hij hem weer na?
Ja, waarschijnlijk wel.
Jezus.
Dat doet hij al jaren.
En over Vigo Waas haat hier aan tafel, onverwacht.
En dat was lekker, want daar kon Jasper zich een beetje tegen afzetten. Tegen dat cynische gelul over dat vroeger alles beter was. 1974.
Wat is de meest recente aflevering van Studio Socrates?
Leicester City.
Maar dat is wel heel recent.
Ja, dat is
kampioensjaar, neem ik aan.
Ja. Ja. Dat was schitterend. Dus met Lineker in zijn boxershort, Match of the Day.
Leuk,
ja. En dus dat was genieten. En echt een leuke. We hebben komende week hangen we bij Gouda en bij Rotterdam. Hebben we twee gigantische billboards langs de snelweg van Studio Socrates.
Hoe dat zo?
Ja, een van die boys, Jasper, die was in gesprek geraakt met een gast. Die zei, ik beheer die borden. En we hebben door corona hebben we heel veel plek over. Dus als ik die podcast vet vind, dan mogen jullie er wel hangen. En dat is echt heel vet. We wilden dus eerst heel groot ons hoofd doen. Maar dat blijkt niet zo heel goed te werken. Dus we hebben
niet voor niks podcast gaan maken.
Nou, ja, ik wilde heel groot mijn hoofd. En als het goed is, dan hangen we langs de A16 en A22, geloof ik. 1 miljoen mensen gaan dat te zien krijgen. Ik ben heel erg benieuwd of dat überhaupt iets oplevert. Maar,
hoe dat converteert.
Ja, inderdaad. Ja. Mooi woord.
Spannend hoor.
Ja,
heel mooi.
Tim, heb je gisteravond ook nog, of eergisteravond ook nog voor de tv gezeten voor het andere hoogtepunt van dit weekend?
Ik weet wat jij bedoelt, Willem.
Ja.
We zijn weer begonnen.
The Voice Kids.
Nee, daar doe ik niet op.
Oh, wat dan?
Monty Don?
Gardener's World.
Ja, dat is
nieuwe seizoen.
Nieuw seizoen.
BBC-programma. Ik dacht... Dus BBC-programma over tuinieren. Ik dacht dat hij mee op zou houden, Monty Don. Maar nee, is er dus weer.
Nee.
Ja, maar hij was toch... Het was toch zijn laatste seizoen?
Nou, misschien wordt dit zijn laatste seizoen, maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat hij voor eeuwig doorgaat. Maar heb je gekeken?
Nee, nog niet. Maar ik bewaar hem. Ik ga hem deze week zeker kijken.
Het is een prachtige reportage over een man die wel 100 soorten rabarba verbouwt.
100 soorten van 100 plantjes?
Nee, 100 verschillende soorten rabarba.
Dat kan er niet.
Ja,
dat gelooft toch helemaal niet.
Nee, maar dit kan alleen in Gardener's World.
Ja.
Ja.
Is dat trouwens, is dat dan in Groot-Brittannië, is dat dan in de rest van Europa is het dus als de La Primavera. Dan begint de lente. Maar in Groot-Brittannië is het als Gardeners World.
Nou, dit werd wel echt groots aangekondigd op de BBC. Ja, dat het nieuwe seizoen Gardeners World begint. En het begint, volgens mij heeft het wel een beetje een soortgelijke functie. Namelijk het begin van de lente.
Ja.
Want zo kondigen ze het zelf ook aan. En zij begint al meteen met wat je allemaal nog moet doen en zo. Dus er zat ook uitgebreide lessen in over hoe je bomen moet snoeien en dat soort dingen.
Oh, je krijgt gelijk een huiswerk mee.
Ja, ik heb het ook meteen gedaan. Althans, ik had het de week ervoor had ik al gedaan. Maar ik had het wel mijn bol acacia heb ik gesnoeid.
Jij,
met tips van Monty Don.
Jij bent gewoon het type dat vooruit werkt.
Ja, precies. Oh, een weekje voor het begin dacht ik, heb ik het nog vast gedaan.
Ja, had ik zo'n klerenhekel aan school.
Heb je ooit als een boom gesnoeid?
Ja, dat ligt eraan of dit een metafoor is.
Nee.
Nee, niet heb je wel eens jouw boom gesnoeid, maar gewoon een boom gesnoeid.
Nee. Niet.
Maar dat is dus best wel heftig.
Nou, trouwens wel, ja. Ik heb vorig jaar bij mijn moeder in de tuin.
Want dat moet dus, heb ik dus geleerd van, ik heb Monty Don ooit een keer een appelboom zien bewerken en zien snoeien. En ik schrok er echt van, want die knipt hem helemaal terug tot er bijna niks meer van over is.
Ik heb wel het gevoel dat altijd zijn tips min of meer altijd daarop neerkomen. Dat je verder tot aan de stronk moet snoeien.
Ja, min of meer. Maar dat heb ik dus nu gedaan met mijn bolacacia. Die was helemaal uitgegroeid van jaren en jaren verwaarlozing. En nu heb ik hem dus helemaal teruggesnoeid tot op de stam. Maar het is doodeng, joh. Het staat nu een soort van dode paal in mijn tuin. En er wordt dan overal bond die zegt, nee, geduld, over een paar weken. Dan schieten de scheuten alle kanten uit. Maar ja, ik weet het niet.
Een dode paal in de tuin. Wat zou Freud daarvan vinden, Jonne?
Ja. Okay. Ja, ik weet niet. Die had het wel vaak over bomen.
Zal de luisteraar op de hoogte houden van hoe dit avontuur afloopt.
Jullie gaan wel erg ver in op de... Ik denk, stel gewoon wat casual vragen. Maar die belooft dat voor de rest van de aflevering, jongens. Kun je het al bijna over de koers hebben?
Ja, ik had nog één dingetje. Een tip van mij. En dat is voor onze luisteraars die van ongemakkelijke gifjes houden. Om even AG de Zer Citroën te googlen en dan een gifje daarachter.
Oh.
Dan krijg je dus... Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar het voor dient.
Mm-hmm.
Maar dan krijg je dus volwassen mannen.
Ja.
Met springhaan lichaam, want het zijn wielrenners. In fietskleding. Die dan dingetjes uitbeelden. Waarvan er een aantal... Ja, het zijn gewoon seksuele handelingen eigenlijk.
Maar ook de nazenbroertjes.
De nazenbroertjes, maar vooral Cosnefroid. Greg en Nase.
Laten ze die hiervoor lenen?
Ja, die zijn op een gegeven moment soort van... je hebt toch air guitar, weet je wel? Dat je doet alsof je gitaar... Dit is dan zo air masturberen.
Mm-hmm. Wat?
In een groep. En eentje weet niet zo heel goed. Ik denk Cosnefroid, die weet niet zo heel goed hoe het moet.
Okay.
Dus die zit een beetje van, hoe doen jullie dat dan? En die andere twee doen het een beetje voor. Nou, dus even een tip. Misschien dat we het op onze Insta kunnen zetten.
De mensen thuis moeten hem even googlen. Ja, ik wil er best een paar van op Insta zetten. Als dit, is het even legendary als de befaamde Lotto Bellysol fotoshoot met de kidspuiten?
Oh ja, zeker. Ja, en,
dat is tot nu toe mijn favoriet van ongemakkelijke fotoshoots.
Ja, of hetzelfde als Bora vorig jaar, weet je wel. Allemaal onder de douche met zonder shirt en zo.
Die heb ik ook niet gezien.
Heb je die ook niet gezien? Ja, die is goud, man.
Daar hebben we het over gehad, joh.
Ja, met Daniel Os en Sagan met het lange haar. Was genieten, man.
Maar jongens, zoveel hoogtepunten afgelopen jaar. Ik snap dat jullie er een paar vergeten. Zijn er nog rectificaties?
Gehonoreerde verzoeken tot rectificaties.
Oh, pardon. Ja.
Eentje.
Eentje.
Cavagna.
Een kleintje.
Remy Cavagna.
Ja, die deed zijn naam eer aan.
Mm-hmm.
Hij rijdt namelijk graag alleen en tegen de klok. Alleen had ik gezegd dat hij tweede werd op het WK.
Hij rijdt graag alleen en tegen de klok. Remy.
Ja, Remy. Ja.
Ja.
Ja, Remy Cavagna.
Ja. De Frank is gevallen.
maar hij werd dus tweede op het EK. Op het WK werd hij zevende. En daar werden we op gewezen door onder andere Ivo de Beus. Hij zegt, de beste bankzitters, wij luisteren met veel plezier naar jullie podcast en kijken er naar uit elke zondagavond. Echter waren wij heel erg teleurgesteld in jullie alle drie. Ondanks dat Jon kijk heeft op fietsen, moesten wij toch concluderen dat hij niet in vorm was. Jullie worden niet genoemd. Het spijt me, jongens. Maar ja, hij zegt dus dat het was op het EK en niet op het WK. En dat jullie mij hadden moeten corrigeren.
Ja, Remy werd zevende.
Op het WK, ja. Mm-hmm. Ja.
Nou, dankjewel.
Ja,
oké. Okay.
Jongens, laten we even naar zaterdag switchen.
Ja.
Milaan-San Remo.
La Primavera.
Het was dus de eerste keer dat deze koers van start tot finish werd uitgezonden. Sterker nog, ze waren nog niet eens gestart en de live uitzending was al begonnen.
Ja, dat komt, Willem, omdat iedereen zo blij is dat het wielerseizoen eindelijk begonnen is.
Ja,
ik ook.
Wat een beslissing, jongens. Kom nou.
Dit slaat niet goed.
Echt als een tang op een varken om dit vanaf 9:30 uit te gaan zenden.
Nou,
ik ben echt fan van de koers.
Het was,
dit ging echt nergens
over. Ik deel hier, ik deel hier deze mening, maar zoals jij ook vaker zegt, het eerste uur was wel leuk.
Ja, klopt. En daarna hadden ze gewoon rustig even wat oude aflevering van Gardens World kunnen gaan uitzenden.
Precies.
Ja, ik heb wel alles gekeken, hoor.
Skeleton, alpine skiën, whatever. Maar niet dit.
Nee. Ja, ik denk dat Tim de Klerk, die gewoon 3/4 van Milaan-San Remo op kop heeft gereden, gewoon meer airtime heeft gehad in een week dan Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en Humbert het dan bij elkaar.
Zou die hebben geklaagd dat hij te weinig airtime had? Ja, misschien heeft hij wel betaald.
Ja, als iemand veel airtime heeft, dan is Tim wel, toch? Hij rijdt bijna altijd op kop.
Ja. Ja. Ja.
Hoe laat schakel jij in, Tim?
Ja, ik heb hem bij het begin aangezet weer. Dit is echt een uitstekende koers om allemaal dingen tussendoor te doen.
Ja, zeker.
Wat heb je allemaal
gedaan? Echt 9:30 al. Zat jij al sharp?
Ja, en toen ben ik daarna, heb ik hem weer uitgezet. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ben ik bij vrienden op bezoek geweest. Ben ik weer teruggekomen, was er nog niks gebeurd. Reed Tim de Klerk nog steeds voorop.
Ja, en jij?
Ik heb hem ook in het begin even aangehad. En daarna heb ik mijn moeder geholpen met de verbouwing. Die is zo goed als afgerond. Dus we hebben allerlei dingen versjouwd.
Heb je ook de babbelbel gehoord over Milaan?
Nee. Ik heb wel eigenlijk de hele week, want ik was er live bij, dat de babbelbelg en Kroon erachter kwamen dat ze de hele dag samen Milaan San Remo moesten gaan verslaan.
Wat uiteindelijk niet zo bleek te zijn.
Nee, en ik hoorde Karsten. Ja, ongeloof. Ik dacht echt, we gaan zaterdag live.
Vanaf 4:30.
Ja, getuigen zijn van de ineenstorting van het fenomeen Karsten Kroon. Maar goed, jij. Hoe laat schakelde jij?
Had Bobby Traxel had hij gecharterd om de ochtenddienst te doen. De babbelbelg moest wel de hele dag. Maar die begon dus een uitzending met een toeristische beschrijving van Milaan. Volgens de babbelbelg vooral bekend vanwege AC Milaan en Inter Milaan. En de Dom.
Die heeft wel echt flink wat research gedaan.
Misschien is hij wel samen met Theo Bos daar naartoe geweest. Die is dus ook, gaat ook op zo'n manier. Hartstikke mooie stad.
Ja. Ja. Ze spreken Italiaans.
Pizza, ik kan een heel lekker pizza eten.
Ja, ik vond het wel leuk.
Spaghetti, heerlijk.
Ze hadden zich wel voorbereid, want ze hadden een paar mensen die ze in de ochtendshow konden bellen. Dus Johan Museeuw onder andere werd er even bij getrokken.
Leuk.
Hij mocht vertellen wat hij de hele dag ging doen. Hij ging fietsen met de premier in de Vlaamse Ardennen. Mocht je eentje.
Dat snap ik wel, want je hoeft toch alleen maar de laatste 30 kilometer te kijken.
Ja, maar ik heb toch wel veel, moet zeggen. Dus ik zat ook om 9:30. Ik heb hem verder zo'n beetje. Ik heb wel een paar keer zo'n uurtje gemist. Omdat ik dan Dolly moest uitlaten, bijvoorbeeld. Mijn hond. Of even iets in de tuin moest doen. Of even iemand weg moest brengen met de fiets ergens naar een vriendinnetje. Balletles, moet ik tegenwoordig ook. maar verder heb ik heb echt veel gezien van deze koers.
Ja, ik,
maar jezus, wat saai.
Maar prachtig. Ik vind de beelden, ik kijk dus gewoon voor de beelden. Ik vind
jij bent echt
totaal
fan,
totaal vakantiegevoel. Ja, ik ben echt fan van deze koers. Ja. Het is gewoon het echte begin van het wielerseizoen. Ja,
maar wel toch pas lekker, als ze de kust bereiken.
Ja, pas als, dat is wel echt zo. Daarvoor is wel
de po-vlakte
beetje
is niks voor jou.
Dus daarvoor zei dat gewoon van die never ending en wegen. Ik zo was, voelt het.
Maar jij bent er ook vaak op vakantie geweest. Want jij bekende dat op de app.
Ja, ik vind San Remo echt een waardeloze stad.
Ja, maar je zei wel, ik ben er meerdere malen geweest. Ja.
Wat een mondaine badplaats, zoals de babbelbel. Ja.
Maar wat is...
Dat is waar. Er is echt niks mondains aan deze badplaats. Nou ja, oké. Het is dat gebied, weet je wel, van Monaco en zo ligt er ook vlakbij. Dus het heeft wel iets. Maar San Remo is dan wel een beetje het lijpe broertje. Want er ligt ook gewoon... Die weg, die ligt ook gewoon langs het strand. Waarmee ze dus eigenlijk een beetje gewoon het strand afsluiten.
Dat doen ze de hele tijd in Italië. Ja. Ik zag dus van de vorige week een aflevering van Ik Vertrek. En dat ging dus over een stel dat een soort bungalowpark aan de Italiaanse kust had. En dat bungalowpark was ook in tweeën gedeeld door een spoorlijn die daar doorheen liep. Dat is ook absurd. Maar dat is de hele tijd in Italië.
Leuk.
Neem je altijd van die rare beslissingen.
Maar dat is leuk als je het strand wil of zelfmoord plegen. Dat kan allebei. Ja, kan gewoon.
Maar leuk detail van de omgeving is dat daar dus in de bergen bij San Remo
Waar jij dus meerdere keren bent geweest?
Ja, daar ben ik een paar keer op vakantie geweest. Want er ligt een dorpje waar allemaal Amsterdammers huisjes in hebben.
Oh.
En dat zijn dus, dat is gewoon, dat is een beetje toevallig. Die zijn daar zo, die klitten daar een beetje zo bij elkaar. En die gaan daar vaak op vakantie. Dat zijn leuke dorpjes in de bergen.
Ze bakken, maar dan Italiaans.
En ik was gewoon, ja. Ja, precies. En ik was dus vooral gefascineerd natuurlijk dat in een van die dorpjes ging vroeger Brian Roy ging altijd op vakantie. Vond ik heel leuk.
Brian Roy.
Nu nog alleen maar zijn ex.
Nada Fanny?
Ja, precies.
Ja, is dat Nada?
Oh, ja. Dat is Nada Fanny.
Maar het zijn hele mooie dorpjes daar in de bergen. En dan ga je dus wel eens naar Sanremo. Omdat je denkt, nou, dat is ongeveer het enige in de buurt. Een beetje stad van formaten in de buurt.
Moderne badplaats.
Moderne badplaats. Er is echt geen bal aan.
Maar waarom ga je er dan... bedoel dat je eentje gaat, dat snap ik. Want je denkt Sanremo, hè? Maar je bent meerdere malen geweest. Wat is dan het moment dat je denkt, oké, nu ga ik... Ja, je kan niet zeggen, twee keer kunnen zijn.
Tim houdt onwijs van snelwegen, wist je
dat? Ik maak dus elke keer dezelfde fout. Ga je erheen, leuk, mooi plaatsje in de berg. Denk je, nou, we moeten toch een uitstaan. Ja. Oh, ik zie in de reiziger, zie ik, moderne badplaats hier in de buurt. En dan ga je naar Sanremo en denk je... Maar het leuke is wel dat je de Poggio kan zien. Die is daar natuurlijk gewoon.
3,7.
Ben je daar ook wel eens op geweest? 3,7.
Ja. Ja, dat is de Poggio. Die is vrij onontkoombaar daar in de buurt. Dat is gewoon, daar rij je altijd op of langs.
Vet.
Dus dat is de enige leuke daar.
Ja, jij als liefhebber mag dan de koersintroductie doen. Milaan Sanremo.
Ja.
Nou, 299 kilometer.
Hele lange koers. Dan dus heel lang over het land. Dan bereik ze op een gegeven moment de zee. Dan rijden ze allemaal achter Tim de Klerk aan langs de zee. Dan krijg je, het begint altijd met de Tre Capi. De drie kleine beklimmetjes. Daar wordt het interessant. Dan kijkt iedereen uit naar de Cipressa. Die is al wat moeilijker. En dan is het geloof ik nog... Wat is dan? 15 kilometer of zo?
Nee, minder toch?
Nee, vanaf de Cipressa, 20 kilometer. Zoiets.
Nee, minder volgens mij. Tot de Poggio.
Ja, tot het einde. Oh, okay. Maar dus einde, dan krijg je nog de Poggio. En dan de afdaling van de... Dus de Poggio is de beklimming waar het allemaal om gaat. Heb je de afdaling, die is heel technisch. Dan nog een paar kilometer vlak. En dan finish. Ja. En vorig jaar won Wout van Aert hier. Ja, voor Alaphilippe.
In de sprint, ja.
Ja.
En dus, het is eigenlijk altijd heel lang wachten, toch?
Ja, en dan het einde is of voor de sprinters die het lukt om over de Poggio heen te komen, of voor de aanvallers die op de Poggio gaan. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de regel.
Ja, en het verhaal natuurlijk voor deze editie van Milaan Sanremo was, is er een ander scenario denkbaar dan dat een van de grote drie, Van Aert, Van der Poel of Alaphilippe, niet wint? En eigenlijk was denk ik de gemeenschappelijke mening, nou, die kans is niet heel groot. Want alle drie waren ze in een soort topvorm. Alle drie kunnen ze fantastisch die Poggio op. En zouden ze in staat moeten zijn om alle andere mensen te lossen. Ja. En de kans dat dan zeg maar één van de drie een slechte dag heeft, is aanwezig. Maar de kans dat ze alle drie een slechte dag hebben en niet kunnen, die is niet zo groot.
Het is vooral ook een koers die hun alle drie ontzettend ligt.
Ja.
Ze kunnen alle drie goed aankomen. Ze kunnen alle drie heel kort zo'n klimmetje op. Ze kunnen alle drie ook gewoon... rammend hard tempo rijden. Ze kunnen alle drie goed dalen, dus ja.
Het enige alternatieve scenario wat wij volgens mij in de voorbeschouwing als realistisch achten was Davide Ballerini.
Ja.
Dus Quickstep die een tweede man heeft die het ook zou, die in vorm is en die het ook zou moeten kunnen.
Ja.
En die Alaphilippe zou kunnen uitspelen als gewoon tweede kaart eigenlijk.
Ja, of mijn alternatief was dat Jasper Stuyven nog een late uitval deed. Maar dat, volgens mij, ik weet niet of ik dat
heb volgens mij niet de uitzending gehaald.
Dat had ik toen geknipt nog, het laatste stukje.
Ja, nee, maar dat was eigenlijk, dat was hoe we eraan begonnen. Dus eigenlijk zat iedereen te wachten. Of op de Cipressa of op de Poggio gaat een van die drie moet de knuppel in het hoenderhok gooien. Maar ja, daarvoor zat nog 7 uur aan de Italiaanse snelweg.
Laten we bij het begin beginnen. Normaal gesproken is dit het moment dat je naar Maarten Cialinghi kan kijken in de vroege vlucht.
Ja.
Toch?
Ja. Het blijft fascinerend hoe diep dat in ieders geheugen gegrift staat. Want de grapjes vliegen je de hele week voorafgaand aan Milaan Sanremo al om de oren. Over zit Maarten Cialinghi al in de vroege vlucht.
Ja.
En volgens mij heeft hij het een paar jaar zo proberen tegen te houden. Dat hij het eigenlijk zelf niet grappig vond. Maar hij heeft het nu echt volledig omarmd. Dus, ja.
Verstandig.
Dus hij zei vrijdagavond ook, ik ga vroeg slapen. Want dat was...
Nice, maar de vroege vlucht zat hij helaas niet bij. Dus hij was niet op de afspraak.
Maar ik zag die vroege vlucht ontstaan. Dan denk ik altijd wel, in godsnaam, laat er één iemand tussen zitten. Naar wie ik zin heb om 6 uur lang te kijken.
Ja.
En je had geluk.
Dat werd winnaar Taco.
Ja.
Winnaar Taco. Wacht even. Het groepje was Conchi, Andrea Perron, Charles Planet. Ja.
Alessandro,
Jean Planet.
Captain Planet.
Captain Planet. Alessandro Tonelli, Filippo Tagliani, Mattia Wiel en Taco van der Hoorn.
Ja. En vergeet je nog Matthias Noorsgaard?
Oh. Ja. Ja. Niet de minste, hè?
Van Mobby.
Van de Mobbies.
Ja.
Ja, dat is waar.
Nee, precies. Nee, het was dus Conchi, Noorsgaard en Van der Hoorn. Tonelli heeft ook wel een paar keer in de Giro, volgens mij, een paar keer in ontsnapping meegezeten. Dus die kende ik ook nog wel. Ja. Ja, die Novo Nordisk jongens, dat zijn die diabetici, hè?
Ja.
Ja.
Is dat nog steeds?
Ja, ja, zijn het allemaal nog jongens die dan
ja?
Die ik dacht dat wijzen dat ze met
en die rijden altijd alleen hier volgens mij, want ik zie ze altijd alleen maar Milaan Sanremo.
Als enige monument, ja, dat zou kunnen.
Ja. Ik dacht dat het Aqua Blue toch?
Nee, Novo Nordisk is de diabetesploeg.
Ik dacht dat het. Oh.
Nee, Aqua Blue bestaat ook niet meer. Dat was.
Nee, ja, dat dacht ik. Ik dacht dat ze allemaal ziek waren.
Novo Nordisk is namelijk een farmaceut. Die heel veel in diabetes medische insuline en zo doet.
Nou,
en, dus die, dat is deze ploeg is allemaal. Het zijn allemaal diabetici.
Ja,
maar jullie kennen Taco van der Hoorn een beetje, toch?
Nou, het leuke is, hij woont dus samen met Jan-Willem van Schip.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk een leuke special mee gemaakt. En die hele special heeft Taco mee zitten te luisteren.
Ja.
En wat kunnen jullie iets aan context geven over Taco van Hoorn?
Superleuke gast, sowieso.
Ja.
Maar hij was...
Heerlijk huishouden, met z'n tweetjes.
Ja, heerlijk huishouden. Ja, echt redelijk studentico's.
Ja.
Maar hij kwam van Roompot. Daar had hij een paar mooie overwinningen. Toen ging hij naar Jumbo-Visma. Volgens mij heeft hij 2 jaar bij Jumbo-Visma gezeten. Maar hij was een beetje het slachtoffer van... En een matig eigen seizoen. Maar vooral dat die ploeg in één keer zo heel veel beter werd. Dus dat de selectie... ze hebben maar een beperkt aantal plekken voor renners. En hij viel dan net buiten. En toen leek het heel lang dat hij geen ploeg zou vinden in de World Tour. Dus had hij getekend bij Beat Cycling. Van zijn maat Jan-Willem van Schip. Die fietst daar namelijk ook. Groots gepresenteerd en zo. Was echt een goede aankoop voor Beat ook.
Ja.
En op het laatste moment had hij zijn contract laten opnemen dat als er een World Tour ploeg alsnog zou komen, dat hij dan weg mocht. En Wanty Groep Gobert zocht nog een... Intermarché Wanty.
Intermarché, ja.
Zocht nog een paar renners. En die kwamen bij Taco uit. En toen heeft hij alsnog een contract kunnen tekenen bij een World Tour ploeg. Wat te gek is voor hem, want dat is natuurlijk... Ja, we mag in één keer heel veel mooie koersen rijden. Ja. En laten we eerlijk zijn, gisteren heeft hij echt bewezen dat hij op World Tour niveau hoort.
Ja, en het, laten we hopen dat het ook voor Jan-Willem van Schip, dat er nog zoiets langskomt na Tokio, waar hij zich nu natuurlijk op richt.
Ja.
Maar het is gewoon een World Tour renner, ja. En het is hetzelfde geld voor Taak van de Hoorn, dus echt leuk.
Maar een aantal plekjes is gewoon beperkt. Hè?
Ja.
Dat is maar goed, ja, er zijn echt wel mindere renners dan Jan-Willem van Schip,
ja,
die wel World Tour rijden momenteel.
Maar het zijn ook een beetje paradijsvogels, toch, die twee? Want ze zijn nogal met de marginal gained.
Van Schip meer dan Van der Hoorn, denk ik.
Ja.
Al zag ik bij Van der Hoorn ook wel dat zijn shifters heel erg naar binnen stonden.
Ja.
Dus daarvan dacht ik wel, zou dit de invloed van Jan-Willem van Schip zijn geweest?
Maar wat bedoel je met paradijsvogels? Want Jan-Willem van Schip, die is zo met zijn sport bezig. Dat is echt niet normaal.
Ja, dat bedoelde ik eigenlijk.
Het is wel een bijzondere jongen.
Ja, absoluut.
Ja, dus net als het is natuurlijk die natuurlijk met zo gedetailleerd en zo fanatiek bezig met alle marginal gains. Ja. Dat hem ook natuurlijk een beetje een bijzondere jongen maakt voor allerlei, zeker voor conservatievere teams.
Ja, ja, nee.
Dus niet een jongen die een fiets geeft en die dan gewoon gaat rijden, zeg maar. Die is 3 uur bezig met alles af te stellen en bij te veilen en aan te passen voordat hij erop duikt.
Ja, heel vet.
Taco van der Hoorn heeft dat een beetje. Hij zat er dus een beetje raar bij op zijn fiets. Je shifters en je schakelaars.
Ja,
En wat is het voordeel als die naar binnen staan?
Nou ja, weet ik niet. Ik rijd nooit met een shifters naar binnen. Maar ik vermoed dat het alles bij Jan-Willem van Schip gaat alles over aerodynamica. Dus die had ook dat kleinere, dat smallere stuurtje. En bij Beat heeft hij een soort langer stuur gemaakt. Waardoor het bijna een soort tijdrithouding, nog meer tijdrithouding kan zitten. En ik vermoed dat de reden was. Dat of hij had gewoon een hele luie monteur. Dat kan ook.
Nou ja, hij heeft een tijd aan kop of in de kopgroep gereden.
Nou,
dus we hebben hem veel in beeld
tijd,
gezien.
We hebben fucking hele ronde van Vlaanderen in de kopgroep gezeten. 250 kilometer.
Ja, ja.
Niet normaal, man.
Hij liever dan ik.
En hij was ook wel, had ik het idee, degene die het daar een beetje organiseerde. En uiteindelijk ook bleek wel de sterkste man, want hij bleef als langste over van allemaal.
Ja.
Ja,
en is toch ook die Nederlandse aard, hè, om dan dingetjes te gaan organiseren.
Nou ja.
Hup, gelijk penningmeester, secretaris en een voorzitter. Ja. En lekker overleggen.
Even eten kaartjes. Ja, nee, dat deed hij goed.
Ja. Maar het duurde tot de trekkapie, geloof ik?
Nee, tot op de Cipressa. Cipressa. Ja, de Cipressa werd hij pas teruggepakt door een andere vriend van de show, Timo Rozen.
Ja. Ja, maar daarvoor, ik wilde dat nog even aansnijden, dat op de trekkapie gebeurde niet zoveel, maar zagen we wel Jumbo de hele tijd op kop rijden met Paul Martens.
Ja.
Nog op dat moment. Ja. Maar Jumbo had blijkbaar de strategie van tevoren bedacht. We gaan de koers hard maken. Op elk heuveltje wat ze tegenkomen gaan we keihard op kop rijden.
Ja.
Waardoor je dus Paul Martens zich op de Trekkapie al kapot mocht rijden. Ja. En daarna dus op de Cipressa dacht Jumbo, wel ja, laat Rozen en Omen zich ook maar kapot rijden. Nou, deze is vrij goed.
Ja, de Cipressa was overduidelijk. Tenminste, je zou het ze moeten vragen. Maar van mijn gevoel was, ze waren natuurlijk bang voor een vroege aanval van Van der Poel. Dat hij als heel snel aan zou gaan. En volgens mij was het idee, als we daar het tempo heel hoog houden, dan ontnemen we mensen de moed en de zin om daadwerkelijk te gaan.
Want ik verbaas me daar ook over. En op de app ging het er ook over. En in allerlei andere apps ook. En toen dacht ik wel, want ik zat, daar kom ik straks nog op. Maar ik denk dat Jumbo er een man tegen man gevecht van wou maken.
Mm-hmm.
En kijk, je zag namelijk op het moment dat Oma aan het koersen was. En Rozen ook. Dat op een gegeven moment bijvoorbeeld Wellens. Die ging er best vroeg af. Wat ik heel slecht vond van Wellens. Maar Wellens was exact de renner die Ewan miste in de finale.
Ja.
Dus ik snap heel goed dat je bepaalde sprinters, die wellicht aan kunnen haken op de potje of de Cipressa.
Ja.
Dat je die wil isoleren. Om dat je later nog die aanval wil zetten. Of dat je in ieder geval niet wil dat zij nog mensen terug kunnen. Of nog een ploeggenoot hebben die mensen terug kan halen.
Volgens mij heb ik wel eens later nog wel gezien in de finale. Ik denk dat hij dan in die groep zat die terugkwam tussen de Cipressa en de Poggio. Want volgens mij zet hij Ewan nog best wel goed af bij de Poggio. Was dat niet wel eens?
Volgens mij niet.
Nou, dan was dat misschien een andere team gedaan.
Dat zou kunnen.
Ik dacht dat het wel eens
maar was. Daar kom ik straks op.
Maar die strategie werkte niet echt.
Nee, kijk, zeker niet omdat Ineos op een gegeven moment overnam.
Ja, met Ganna en Van Baarle.
Met Ganna en Van Baarle.
Nou springen we door de tijd. Want dat was op de Poggio.
Ja.
Dus op de Cipressa ging Jumbo gewoon hard op.
Ja, eerst Timo Rozen. Die driftig zat te communiceren met de rest van de ploeg, met de teamauto.
Ja.
En later Sam Omen, waar wij natuurlijk altijd heel blij van worden als die zich weer vooraan leed zien. Maar ja, precies. Dus die lieten zich inderdaad kapot rijden. Waardoor even wel een situatie ontstond waarin Van Aert echt heel snel alleen zat.
Ja, dat is natuurlijk heel raar.
In een grote groep ook.
Dat is een beetje raar. Ik zou zeggen, laat Omen dan nog iets langer wel gewoon erbij, in plaats van dat jij die koers gaat maken. Maar dat was natuurlijk het moment dat Ineos overnam met Rowe en later Ganna en Van Baarle.
Rowe zat verveeld op zijn fiets, zeg. Die hing daar over het stuur. Die was dat wel kopwerk te doen, maar die keek me toch partijverveeld erbij.
Die zat waarschijnlijk ook wel 6 uur naar de Babbel Belgen en te luisteren. Ja. En over de biodiversiteit.
Hij hing daar zo een beetje met zijn hoofd zo scheef. Ja. Was nog net, ik dacht, die valt zo in slaap als het zo doorgaat. Maar goed, ligt hij op het asfalt.
Ik las dus net dat zij zo'n verschroeiend tempo aan het rijden waren, dat er niemand meer overheen kon gaan. Pas toen Van Baarle van kop af ging.
Ja.
Toen kon Alaphilippe zijn aanval inzetten. En de enige die kon volgen was Van Aert. En Van der Poel zat gewoon weer te ver. Eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Waardoor hij best een grote inspanning moest doen. Die hij wel had. Maar daarna was het wel, volgens mij althans, een beetje op.
Nou, er ging denk ik. Dus we hadden de Cipressa. Jumbo voorop reed wel een grote groep eraf. Maar die kwam weer bij elkaar tussen de Cipressa en de Poggio in.
Ja,
en
nou,
toen was het grote enorm groep dringen.
Het waren 80 man of zo.
Ja, het was echt groot. Was echt groot.
Dat is gewoon de helft van het peloton.
Ja.
Ja, en volgens mij was dat ook een beetje wat er in de nadeel van Van der Poel werkte. Want die vindt dat dringen altijd heel erg vervelend. En het was echt dringen om onderaan de Poggio op een goede plek terecht te komen. En Ineos deed dat echt heel erg goed. Die wilde, volgens mij was de strategie om Pidcock en Kwiatkowski op een goede plek af te zetten.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
Dus die onderaan de, aan de Poggio begonnen zij gewoon te rijden. En die Ganna, daar gaan we nog wat mee beleven hoor, de komende tijd. Want hij was in de Vuelta, was hij gewoon in zijn eentje, deed hij alles.
In de, was het in de Vuelta?
Was in de Vuelta toch, met, hoe heet hij?
In de Giro.
Theo Gegenhardt.
In de Giro was het.
Oh, was het Giro?
Ja.
De ja, pakte die ook vier etappes. Vorig jaar, blijft toch verwarrend.
Ja, ja, ja.
Ja, maar die was ook weer hier zo goed. En dat gaan we nog straks. Ik zat gewoon alvast. Toen ik dat zag rijden, dacht ik alvast. Dat gaat nog wat worden straks tijdens de tour.
Als, dat is ook zo'n mooie renner en zo'n mooie man. Maar ja, echt de Graziano Pelle van het peloton. Ja, ik ben echt zo'n fan.
Ik vond het wel jammer dat. Want ook Van Baarle vond ik super sterk. Vond het eigenlijk wel jammer dat Ineos voor deze strategie koos. Want ik vond dat ze meer op. Volgens mij mikten ze meer op Pidcock dan op Kia eigenlijk.
Ja, daar wil ik dus over hebben.
Maar als je toch Ganna en Van Baarle hebt. Die volgens mij allebei in zo'n vorm zijn. En eigenlijk ook allebei mannen zijn die het zouden moeten. Die hadden
Ganna
echt,
wel.
Die hadden echt iets anders kunnen proberen.
Ganna wel, Van Baarle niet. Kijk, voor Van Baarle. Komen er nu gewoon 2,5 weken aan waarin hij mag doen wat hij wil en de grote man is. Ganna, en dat wordt nu al heel veel gezegd, van is dat niet gewoon een nieuwe Cancellara? Hadden ze niet gewoon hem een beschermde status moeten geven en kijken of hij zoiets als Stuiven kon doen? Maar als we gewoon kijken nu naar de eerste 17 mannen, dus die finishen. Kijk, de grote drie winnen niet. Dat kan gebeuren. Die hebben gespeeld zoals ze hebben gespeeld. Dat is prima. Die zaten allemaal alleen. Caleb Ewan was echt debiel indrukwekkend. Wat is dat voor rare renner. Het ene jaar komt hij geen vluchtheuvel over. En het andere jaar wint hij op Hattadam. En
rijdt hij als bovenaan met gemak de Poggio op.
Hij was de beste op de Poggio, volgens mij.
Hij reed in die Ineos-trein de hele tijd. Dat vond ik ook wel grappig.
Maar het leek alsof het hem geen moeite kost.
Nee, terwijl 2 jaar geleden moest hij toch echt struggelen in de Tour om op tijd binnen te komen. Het lijkt wel alsof hij elk jaar wat anders traint en er dan gelijk beren goed in is, maar de rest dan een beetje verwaarloosd. Maar goed, als we naar die eerste 17 kijken, dus de Stuiven wint. Supermooie, komen we zo nog op wel, denk ik. Maar dan zijn er toch 6 man in die 7 van die eerste 17 die zich echt enorm achter de oren moeten krabben van, goh, wat is hier nou gebeurd? Want nou, er zitten allemaal solo's, behalve
Schachman en Sagan.
Schachman en Sagan. Even kijken. Colbrelli en Mohoric van Bahrein. En Kwiat en Pidcock. Kwiat en Pidcock worden 17e en 15e. Sagan wordt 4e, Schachman wordt 14e. En Mohoric wordt 11e en Colbrelli wordt 8e. Ja, dan heb je gewoon echt iets niet goed gedaan met z'n tweeën. Want Stuiven rijdt weg, dan gaat iedereen kijken van, goh, wie gaat hem halen?
Ja.
Nou ja, dat moeten dus Mohoric, Schachman en dan of Kwiat of Pidcock. Ja, je moet één van de twee kiezen. Je zou zeggen, op anciëniteit ga je voor Kwiat. Maar op...
Om hem terug te halen ga je dus voor Pidcock.
Dus dan Pidcock moet gaan rijden. Maar als je kijkt naar vorm en naar, wow, wat kan die gast ziek goed fietsen? Dan zou je zeggen, oké, Kwiat, ga jij maar terughalen. Want die Pidcock is in bloedvorm. Dus
Hij was ziek geweest afgelopen week.
Pidcock?
Ja, had iets.
Ja, maar hij ging in de afdaling nog eventjes...
hij was niet zo ziek dat hij geen 300 kilometer aankon.
Ja, over die afdaling zei hij achteraf. Ja. Zei hij, ik had geen idee waarmee ik bezig was.
Ja. Maar als ik dus
helemaal los.
Als ik dus teammanager zou zijn van Bora, van Bahrein Merida of van Ineos,
ja,
dan zou ik wel. Dan zouden er echt wel wat drinkbussen door de spelersbus heen gaan, toch? Nee, wat hebben die nou zitten doen?
Nee, ja, maar helemaal eens. Ik denk wel dat wat daar wel zich wreekt en ingewikkeld is, en dit is geen excuus, maar wel een verzachtende omstandigheid, is wel denk ik dat het wel totale chaos is in die afdaling en in die laatste kilometers. Dus ik denk dat het sowieso communiceren heel ingewikkeld is met elkaar. En veel ingewikkelder dan in de gemiddelde koers. Het is wel. Je hebt echt maar, zeg maar, fracties van seconden om te beslissen. En volgens mij, Colbrelli en Mohoric heb ik sowieso eigenlijk niet gezien. Ik had het wel meteen bij Schachman en Sagan.
Ja.
Want die hadden namelijk wel, zag je ook, voortdurend contact met elkaar. En daar, ik snapte niet wat die aan het doen waren. De Schachman had gewoon, zeker als je ziet wat Sagan uiteindelijk kon.
Ja, die dan kwam denk ik echt dat, hard aan.
Ja, ja dan, was het, dan had hij echt meer ingezeten.
Ja.
Ik denk dat hij zichzelf misschien ook wel verbaast in die zin. Want hij is nog niet, hij heeft corona gehad.
Ja.
Ja.
Hij was nog niet zo, had nog niet zoveel laten zien. En hier had hij echt een topsnelheid, zou je u tegen zegt.
Ja.
Maar ik denk dat doordat wat er gebeurde met Ganna op de Poggio, zaten er zoveel mensen bij elkaar. En het tempo was zo hoog. Mm-hmm. En het is echt een record geweest de laatste half uur. Hè? Dus de laatste half uur, hoe snel ze die gereden hebben, is echt is nog nooit zo hard gereden in de laatste half uur. Ik denk dat iedereen echt kapot was. En dat er daardoor dus de dynamiek helemaal veranderde. Want ik kwam zelf achter de tv al oog en oren tekort over wie waar zat en wie wat moest doen. En als je dan een renner bent in het peloton.
Is ook wel de rijregie natuurlijk, die altijd soort adding insults to injury.
Ja,
het is al super ingewikkeld, maar dan heb je ook nog de rij die je...
Maar het was echt chaos. Maar zullen we nog heel even terug naar de Poggio, de beklimming? Ja. Dus we zien Ineos. En op een gegeven moment, ik vind het zo vet dat Alaphilippe, ook al rijden er 4 mensen van Ineos voor je, denkt hij gewoon, ik ga er gewoon voor.
Ja.
En hij reed ook echt, het ontplofte gelijk daardoor. Hij reed weer alles aan gort. Wel later dan vorig jaar. Was vorig jaar toch, dat hij wegreed.
Ja.
Later zeg maar op de beklimming. Dus er was niet meer zo heel veel tijd om echt een verschil te maken. Maar wat ik wel opvallend vond, 2 dingen van die demarrage, was dat Van Aert die ging mee. En dat was een heel logisch moment voor Van Aert om ook te gaan.
Mm-hmm.
En dat deed hij niet. Ging alleen maar naar
Alaphilippe toe.
Naar Alaphilippe kijken.
Ja.
En Stuiven moest eraf op dat moment in de beklimming. Dus Stuiven die moest echt een gat laten daarachter.
Ja.
Dus ze hadden eigenlijk, denk ik, maar Van Aert had hier gewoon even, volgens mij was hij ontzettend goed.
Achteraf had hij door moeten trekken.
Ja, hij zegt ook achteraf dat hij het zelf als een strategische fout beoordeelt, dat hij voor de sprint is gegaan.
Mm-hmm.
Maar ik dacht ook op dit moment van,
Mag ik nog een derde puntje toevoegen hier? Van der Poel zat veel te ver.
Ja.
Dat was echt, dat vond ik echt een blunder.
Ja.
Ik weet niet wat het is, want hij zat eerder al, volgens mij op de Cipressa zat hij ook al halverwege het peloton.
Klopt.
Ik echt dacht, ik weet niet of dat dit.
Maar toen dacht ik nog dat hij liep te geiten. Volgens mij spoot iemand nat of zo, Bennett of zo, dat hij nog even iets met een bidonnetje deed.
Ja, ik weet niet wat het was, maar het leek op alsof hij de schijfremmen van Bennett aan het koelen was met zijn bidon. Wat ik niet per se.
Of even schoonmaken.
Ja. Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar hij had het niet qua positionering. Dus hij rijdt dan wel weer dat gat dicht. Maar hij moest van zo ver komen op de Poggio.
Ja, hij moest echt veel mensen inhalen.
En dan snap ik wel dat je punch kost.
Niet zoveel ploeggenoten bij zich.
Nee, maar
alleen
maar Van der Poel moet dit kunnen. En
wel heel makkelijk, hè? Van der Poel moet dit kunnen.
Ja. Nee, die kan
nou supergoed positioneren.
Nee, maar die jongen die kan niet altijd top zijn. Maar dus, positionering is wel iets waarvan ik Van der Poel altijd wel goed in vind.
Ja, maar aan de andere kant, wat Tim net zegt, is hij houdt niet zo van het gedrang.
Nee.
En het is bij Milaan-Sanremo, omdat het tempo zo hoog ligt, is het veel moeilijker om even een paar plekken te winnen.
Ja, maar dat snap ik.
Je kan niet met een goede bocht dat je ineens 15 plekken pakt. Of
nee, maar
zo.
Dat snap ik. Maar kijk, even terug naar
het scenario
dat wat het meest waarschijnlijk was op de Poggio was natuurlijk, wie moet je in de gaten houden daar? Van Aert en Alaphilippe.
Ja.
Dat waren de mannen die hem zouden kunnen verslaan op de Poggio. En als niet, dan wil je toch ook op een plek zitten waarin je zelf een aanval kunt doen.
Nee, ja,
dus het enige waar dit toe kon leiden voor Van der Poel, zeg maar, de positie waar hij zat, was dat hij, als er een aanval zou zijn, dat hij zou kunnen volgen.
Maar er was een fractie van een seconde waarop het leek dat ze alle 3 weg zouden zijn. Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel. Ja. Maar het kwam echt door Van Aert dat niet gebeurde. Want Van der Poel kwam dus helemaal van achter gereden. En die deed een soort demarrage midden in de groep naar voren. Die reed zo dat gat dicht. Schachman volgens mij net daarachter.
Ja, Schachman was ook nog wel soort van mee.
Ja,
alleen
maar het was
ze waren toen al boven.
Ja, ze hadden en te weinig ruimte en Van Aert hield in. Die deed niks.
Ja, maar dat snapte ik wel. Want je kan het... De aanval was te laat dat je echt nog het verschil kon maken.
Ja.
Dus dan ga je heel veel geven om uit de klauwen van het peloton te blijven. Maar het peloton was nog best wel groot. Waardoor Van Aert de keus maakt van nou, dit gaat hem niet worden. Ik ga voor de sprint.
Ja, wat ik wel even dacht. Ja, maar als je dan omkijkt en je ziet Ewan als tweede in je wiel, zeg maar, de potje opdraait. Dan denk ik wel,
Ja, maar die had hij wel de week ervoor nog geklopt, hè, in de Tirreno.
Ja, maar, ja, maar ja. Caleb Ewan. Ja.
Ja, nee, ja, het zou ook niet mijn eerste keuze zijn om mee naar de lijn te gaan. Maar het geeft ook wel aan dat hij gewoon vertrouwen heeft in zijn sprint en terecht. Want hij had Ewan de week ervoor nog geklopt.
Ja.
Maar goed, Ewan was debiel goed.
Ja.
Ook in de sprint.
Maar nog heel even over de Poggio. Je kan dus op Strava dat segment bekijken van de Poggio.
Mm-hmm.
En het duurt dus ongeveer 5 minuten en 40 seconden om die berg op te fietsen. Of die heuvel op te fietsen.
Als je heel snel bent.
Als je heel snel bent. Maar ik vind dat toch altijd wel fascinerend. Dat er dus de snelste tijd daarop, de King of the Mountain, is Kwiatkowski. Met 5.41 van die keer dat hij met Valverde daar naar boven reed. Valverde is ook tweede.
Ja.
Maar dus deze keer, 2021, was, wat was het? Was Van der Poel het snelste.
Ja, maar 1 seconde langzamer.
1 seconde. Maar wow. Dat is toch echt ook frappant. Dat het gewoon zo dicht bij elkaar ligt. Als je dus dat peloton de hele tijd naar boven liet rijden.
Mm-hmm.
Maar
het is wel echt sick.
Ik wel hoorde ook daarover was dat de omstandigheden dit keer waren heel... Het was makkelijk om de Poggio. De wind, je had wind in de rug. Het was makkelijk om de Poggio te beklimmen dit keer.
Maar dus, dan vind ik het wel, als het maar 1 seconde langzamer is dan de beste tijd ooit, dan vind ik het helemaal knap. Wat Ewan, maar ook al die jongens erachter, ook Stuiven.
Mm-hmm.
Al die jongens die hebben gewoon een knettergoede Poggio gereden dan.
Ja.
Maar ging het wel hard genoeg? Want als ze iedereen wind mee had, ging het misschien gewoon, hadden ze nog wat hadden ze hier wel in ieder geval wat tijd vanaf kunnen rijden. Ja. Omdat de omstandigheden zo mee zaten.
Ja, misschien wel. Maar dan nog, ik bedoel, je rijdt de op ene hardste tijd ooit. En alsnog zit er, 16 man in je wiel.
Ja.
Dat is wel echt, dat is ook gewoon heel knap van de rest.
Ja.
Nou, toen ging Pidcock nog in de afdaling, probeerde die nog iets. Maar die zei daar later over dus dat hij de afdaling helemaal niet kende.
Ja, hij ging gewoon YOLO naar beneden.
Ja, dat was gewoon even kijken wat er gebeurt.
Ja. Was dit de afdaling dat Pascalon ook uit de bocht vloog?
Ja,
ja.
Die reed ergens tegen een muurtje of zo aan.
Ik was
of
echt even bang dat er al iemand anders overheen lag. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn.
Nee, klopt ja.
Maar dat sloeg wel die groep weer even uiteen.
Ja, en toen aan de voet, toen kwam Prins Praliné.
Ja, super slim volgens mij. Pidcock kwam van kop af en Stuiven poefde er vandoor. Achteraf zei hij, en dat vond ik heel tof, want ook Stuiven, nou ja goed, in dit geweld vraag ik me af of dat Stuiven kan natuurlijk ook aardig aankomen. Maar niet zo goed dat hij hier gaat winnen als hij met deze groep naar de finish rijdt.
Nooit.
Maar wat ik heel tof vond, was dat hij zei, ja, ik kan hier rijden voor een ereplaats, maar ik heb liever een kleine kans om eerste te worden dan een grote kans om top 10 te rijden.
Tuurlijk.
En
het was echt dood of de gladiolen.
Ja. Dood of de gladiolen. Maar het interessante was, ik denk dat het de dood was geworden, if it not were for Søren Krach Andersen.
Wat?
Die er achteraan ging en de kop overnam.
Wat deed hij?
Ja.
Begrijpelijk, toch?
Nou, hij dacht, ik neem aan dat hij dacht, we gaan er met z'n tweeën voor.
Nee, ik denk dat hij gewoon zijn zenuwen niet onder controle had.
Ja, ik kon eigenlijk alleen maar denken dat hij tevreden zou zijn met een tweede plaats. Maar hij wordt negende, dus dan doe je het ook niet goed.
Ja, hij werd echt, in de laatste seconde werd hij door een heleboel mensen ingehaald.
Ja. Ze hadden dichtgereden op Stuiven, denk ik. Als Krach Andersen niet mee was gaan rijden.
Ja.
Weet ik niet, het gebeurt heel veel.
Ze waren echt
dichtbij,
hè?
Ja, maar Stuiven houdt in. Er gebeurt dus, toen Stuiven wegreed,
mm-hmm.
Degene die er weer achter zat was Van Aert.
Ja.
Die gaat weer om zich heen kijken. Dus dit is moment 2 dat Van Aert denkt, kijken of iemand anders die dichtrijdt, zodat ik zo meteen kan gaan sprinten. Wat ik raar vind, want Ewan was er ook nog bij.
Ja.
Maar goed.
Maar dat was de keuze als hij het wel doet, dan is hij sowieso kansloos. Want dan haalt hij de edge van zijn sprint af.
Ja, kijk naar Van der Poel. Van der Poel dacht op een gegeven moment, met een lange sprint kan ik hem nog winnen. Dus die ging ervoor.
Ja.
En die wordt uiteindelijk wel ingehaald door Van Aert, Ewan en Sagan.
Ja. Maar Van Aert had ook een dood of de gladiolen kunnen doen. Maar die koos er niet voor. Die
dacht, nee, maar dus wat er gebeurde was, Krach Andersen was supersterk, want die reed echt heel hard op Stuiven af. Ik had eigenlijk al niet gedacht van, nou, ik ben benieuwd of je het redt, maar die reed er heel snel naartoe. En die ging overnemen, waardoor Stuiven super makkelijk in zijn wiel kon blijven zitten.
Ja, het meest logisch was geweest als hij heel even bij Stuiven in zijn wiel was gaan zitten. En dan dat ze dan over gingen nemen met z'n tweeën.
Ja.
Het was gewoon alsof Krach Andersen een paar tientjes had gekregen van Trek.
Ja, ik vond het heel raar. Hij zei zelf ook dat hij een tactische fout had gemaakt in de finale. Nou ja.
Ja.
You think?
Maar vol in de wind.
Ja, maar het is natuurlijk super moeilijk. Want het is ook niet dat je per se... Het zijn echt fracties van een seconde. Tuurlijk. Waarin je beslissingen maakt om iets wel of niet te doen.
Volle bak in het rood.
Ja, maar dat is natuurlijk wel waarvan ik dacht van... Hè, we hebben het daar natuurlijk naar aanleiding van die lockdown wel ook een beetje over gehad. Ook met Michiel Elijzen bijvoorbeeld. Over wat zij hadden gedaan tijdens de lockdown. En het ging wel voor een heel groot deel ook over dit soort dingen. Dus proberen om, weet je, op dat moment zelf... in de finale van Sanremo op 1 kilometer van de streep... heb je niet meer de denkruimte om logische beslissingen te nemen. Ja. En daarom moet je het van tevoren hebben gedaan. Ja. Dus als ik in deze situatie kom, wat doe ik dan? Weet je, hoe ga ik dan? Maar kennelijk was dit hoofdstuk nog niet behandeld. Want Seurum ging wel een beetje nat. Ja, dus maar... dat is voor de volgende lockdown, jongens. Even dit scenario bespreken.
Ja. Maar was ook die Turgi. Die zit er ook de hele tijd bij, hè? Van Direct Energy.
Met dat was die plattelands Fransman met zijn oorbelletje.
Ja, dat was de eerste die de achtervolging op Stuyven inzette. En Stuyven heeft wel mazzel gehad, hoor. Want ook Turgi, die ging dus in de achtervolging op Stuyven. En die hield in.
Ja.
Van Aert ging achteraan, hield in. Ja. Dus Stuyven had, net als met Mollema toen bij Lombardije, weet je wel. Dat iedereen gewoon een beetje naar elkaar
Maar dat is het. Maar er moeten heel veel dingen goed vallen om zo'n aanval te doen slagen. En je moet natuurlijk zelf de klasse hebben om gewoon keihard door te blijven knallen. En die sprint nog in te zetten.
Het is niet voor het eerst dat Zuiver dit doet. Volgens mij is Kuurne-Brussel-Kuurne won hij ook zo. Op een dergelijke manier.
Ja. Omloop het volk ook super slim en sterk gespeeld.
Inderdaad. En uiteindelijk is dit natuurlijk, wat hij doet, is heel typisch voor deze koers, voor Milaan-San Remo.
Gebruik maken van omstandigheden.
En vooral dat het daarachter een 1-tegen-1 gevecht is.
Ja.
Waarbij iedereen...
En chaos.
Ja, chaos. Iedereen zit naar elkaar te kijken. Want de afstand na de Poggio is echt te verwaarlozen. Dus je met een goede punch, zoals Stuyven doet, kan je het redden.
Ja.
Maar degene die hem gaat halen... Dus als je eenmaal weg bent... Dan zit je heel lekker, want degene die hem gaat halen, die twijfelt van dan geef ik mijn kans op om te winnen, om iemand terug te halen. Dus iedereen zit naar elkaar te kijken. Ja, zo gek is het ook weer niet. Behalve dus van Mohoric, Schachman en Kwiat of Pidcock.
Ja.
Die hebben gewoon heel slecht gereden.
Ja.
Want Cobrelli kan goed aankomen, Sagan kan goed aankomen.
Of ze kon niet meer, hè? Kan ook.
Kwiat zei dat hij gewoon niet meer kon. En als ik naar zijn 17e plek kijk, dan zou dat ook wel kunnen.
Ja. Nee, maar ook dat. Dus je zag het in de achtervolging. Het waren, zeg maar, voorop het peloton waren gewoon echt eenlingen. Dus er ging volgens mij heel veel op apengapen achterin. Dus
dat is ook zo.
Dan kun je wel. Ja, dus, maar chapeau voor Stuyven. Want het was dus precies het goede moment.
Ja, heel vet.
Het is ook wel. Het is echt een leuke renner.
Ja, oh, zeker.
Dus ik gun het me ook meteen. Ik
hoop ook dat we hem een keer in de podcast krijgen.
Ja. Wat is dat met chocolade en Stuyven?
Zijn vader is...
Nee, zijn oom.
Zijn oom.
Ja, zijn oom is chocolatier. Ja. En hij heeft zelf ook een chocolatier.
Oh,
samen met zijn neefje een chocoladewinkel geopend.
Hij was de eerste...
Chocoladeatelier Stuyven.
Wow, wat is dat? Hij was de eerste
Belgische accent.
Ja, ik hoorde iets getikt, maar hij was de eerste persoon bij wie ik op Wikipedia heb geprobeerd. Het was nog lang voordat ik famous werd met deze podcast. Heb ik geprobeerd om zijn bijnaam aan te passen. Want hij was dus. Hij komt uit Leuven. Ben ik geweest. Superleuke stad. En hij is chocolatier.
Hevig Lea, oorspronkelijk.
Ja, oké. Maar de chocoladewinkel zit in Leuven. Daar ben ik geweest in ieder geval.
Ja, van zijn oom misschien.
Ja. En ik dacht, chocolade. Het moet een beetje allitereren natuurlijk. Dus wij dachten, een chocoladereep met een L. Een lion. Ook een onderschatte chocoladereep. Dus wij dachten, de lion uit Leuven.
Mm-hmm.
Half uurtje stand gehouden.
Mm, hoe spreken jullie lion uit, Willem?
Lion.
Lyon.
Zeker, Lyon.
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 Het is een Lyon. Nee, het chocoladeatelier van Jasper Stuyven zit aan de Aarschotse Steenweg in Bethekom.
Oh.
Mocht je er ooit eens naartoe willen.
Oh, leuk.
Ja.
Maar die samen met zijn oom zit in Leuven, toch?
Samen met zijn oom Ivan.
Maar een kleine blik op de uitslag. Ik vond het ook opvallend dat Matthews zat er ook gewoon bij. Is me helemaal niet opgevallen.
Ja, die zit er altijd bij San Remo, toch? Maar inderdaad.
Oeroboeroe.
Oeroboeroe.
Die is gewoon zevende.
En Eucalypta, was die ook mee?
Eucalypta?
Eucalypta, dat was die heks uit Paulus de Boskabouter.
Oké.
Okay. Oeroboer komt toch uit...
Is die uit Paulus de Boskabouter?
Oeroboer komt uit Paulus de Boskabouter.
Dat is waar ook, joh. Hallo, ik kan niet alles onthouden. Ik ben geen wandelende Wikipedia.
Ik vond het ook mooi dat iedereen leek er wel vrede mee te hebben. Van Aert en Van de Poel.
Ja.
Dat Stuyven had gewonnen.
Ja, ik denk dat het is ook goed voor het wielrennen.
Lekker spreekje ja, nog hoor, van namelijk, Van der Poel.
Maar het is toch fascinerend. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Maar ik vond echt... Dus ik word dan in zo'n week in aanloop naar Milan Sanremo. Dan gaat het daar natuurlijk regelmatig over. En er zijn best wel veel mensen die natuurlijk weten dat ik een podcast over wielrennen maak. Dus die dan even vragen van... Hey, wat denk je daarvan zaterdag? Heb je er zin in? Wat? Ja. En dat ik mezelf dan ook weer... Dat ik ook dus ook nog steeds iedere keer in die valkuil trap. Dat ik dan denk, ja, het meest waarschijnlijke scenario is natuurlijk Alaphilippe, Van der Poel, Van Aert. En ja, ik moet nog maar zien. Een van de drie kan een slechte dag hebben, maar niet alle drie tegelijk. en inderdaad, ja, het alternatieve scenario. Ja, misschien Quickstep, maar ja, verder. Hele kleine kans. Terwijl, daarom is wielrennen het al zo lang.
Ja, maar daarom is wielrennen toch ook zo leuk. Kijk, ja, om voetbal, ja, over het algemeen. Wint de rijkste.
Ja.
Maar in het wielrennen kan je toch altijd gewoon ook nog als een lijn uit een doosje komen. Weet je.
En de slimste zijn.
Ja.
Ja, dat is waar.
De top 10. Stuyf op 1. Ewan op 2. Die zal toch wel balen. Hè?
Caleb, ja. Dat was de tweede keer toch dat hij tweede wordt in zijn regio.
Vorige keer achter Nibali. Ja. Beetje hetzelfde verhaal.
Oh ja, maar toen zat hij in de sprint. Dat was Nibali weggereden.
Ja, ja, maar ja, dat is nu toch ook.
Ja, maar nu is... Ewan is dus gewoon ineens gewoon een... Die gaat gewoon meeklimmen. Die gaat gewoon volgende keer met Alaphilippe. Ja. Schrijf hem op voor Luik Bastenaken.
Wout van Aert de derde. Sagan 4. Mathieu 5. Matthew 6. Uruburu 7. Sonny Colbrelli. Die zal Mohoric een tijdje niet meer willen zien. Die is 8e.
Ik dacht dat Sonny Colbrelli altijd 9e werd.
Nee, hij wordt altijd 8e.
Oh ja?
Oh, ja.
Okay.
En Sagan altijd 4e. Dus wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. SKA. De domste renner uit de top 10. En Anthony Turki. Dat is toch wel opvallend.
Ja, leuk. Hij rijdt toch wel vaak uitslagen. Ja.
Hoe oud is hij?
26 of zo?
Ja, 26.
Best wel jong.
Ja, leuk.
Mohoric liet zich ook weer eens zien. Vond ik ook leuk. Is ook alweer een tijdje een beetje uit beeld.
Ja, vorig jaar 4e in Luik-Bastenaken.
Ja, dat is waar.
Dus die gaat wel goed.
Maar niet natuurlijk de strijd.
Hij was slecht in de straten. Hij viel me tegen. Maar
en
dit
was natuurlijk ooit een paar jaar geleden echt een superbelofte. Mohoric.
Ja,
dat heeft hij nog niet echt waargemaakt.
Nee, maar dat gaat denk ik nog wel komen. Do not worry.
Rest van de groep. Trentin, Van Avermaat, Schachman, Pitcock, Alaphilippe en Kuia.
Ja.
Dat was de eerste groep. Ja, ik zou zeggen... Het is wel wielerroyalty. Wat hij draait. Hier kan je met een rust hard tussen zitten.
Het woord chic met een hoofdletter Q.
Ja, ja, tof. Tof. Daarna was het feest. We hadden het net natuurlijk al even over de snollebolletjes. Heb je de beelden uit de trekbus gezien?
Ja, van links naar extreem rechts.
Van links naar extreem rechts.
Dat is mooi om te zien.
Ja, was Quinn Simmons er ook bij.
Ja, Quinn Simmons, die ging alleen maar naar rechts.
Steeds verder naar rechts.
Op een gegeven moment was hij helemaal rechts, joh. Dat is niet meer normaal.
Van rechts, naar rechts, naar rechts.
Naar extreem rechts. Mooi. Leuk om te zien. Toch
Nibali ook, hè? Die stond er ook gewoon tussen.
Ja, een beetje schoorvoetend, maar hij deed toch wel mooi mee.
Ja,
ja, nee, ik vond het mooi. Overigens, dit nummer van de snollebolletjes is ooit geschreven als anthem voor Sensation Wyland.
Wyland?
Sensation Wyland is de Madense variant van Sensation White.
Hou op, man, hoor.
Ja, de cirkels rond.
Het is nou weer voor verhaal.
Wordt gewoon hier een Madens liedje.
Komt uit Maden?
Nee, niet. Maar de Sensation Wyland is wel een beetje de grote
roerganger.
Grote festival in het Brabantse land.
Wat een verhaal, Willem.
Voor feestmuziek. En daar zeg je feestmuziek, dan zeg je de snollebolletjes.
Zwaar.
Slimste mens, hè?
Ja. Hij is slimste mens gewonnen. Ja, heel vet.
Ja. Ja.
Sympathiek.
Dat er nog eens uit die regio een slimste mens zou komen. Wie had dat gedacht, Willem?
Verbaas me.
Mag je als je de slimste mens Nederland wint, mag je dan door naar de echte slimste mens, België?
Dit gaan we binnenkort zien, toch? Ik heb gehoord dat jij mogelijk ging deelnemen.
niet dat ik weet. Nee, ja, ik wil al heel lang meedoen met slimste mens België om mijn held te ontmoeten. Erik van Looy.
Dan zou dus de slimste mens Nederland zou wel een mooi opstapje zijn voor jou.
Het zou ideale opstapje zijn.
Ik zou gewoon rechtstreeks proberen om in België. We hebben toch ook luisteraars in België. Dus we hebben vast. Wie maakt dit? Woestijnvis of zo? Zo'n soort productiemaatschappij. Ja.
Woestijnvis is een productiemaatschappij.
Die daar
de mensen
kent.
Ook. Oh ja. Okay.
Iemand die iemand kent die de slimste mens redactie kandidaten samenstelling doet. Nou ja. El Jonne Serize.
Ja, dat zou echt
ik denk dat jij
ik kan ook prima Vlaams praten de hele aflevering.
Ik denk niet dat Vlamingen dat leuk vinden. Hoezo niet?
Ik kan alleen geen Frans.
Ik weet niet,
je moet gewoon net als Jan Mulder. Je moet gewoon nog extra je accent, je Amsterdamse accent aanzetten.
Om mij,
dat vinden ze leuk daar.
Om Jan Mulder gelijk in de schoenen te schuiven. Dat vind ik weer zo... Dat vind ik echt karaktermoord.
Maar wat die doet, is dus een die benadrukt zijn Groningsheid in België. Zodat het contrast nog groter wordt. Net als Rick, je moet Rick de Leeuw. Dat is ook zo'n Nederlander.
Rick de Leeuw, is dat die spits van Emmen?
Beroemd is in... Nee, dat is Michael de Leeuw.
Oh, okay.
Rick de Leeuw is van de Treuk en de Keks.
Tim, ik kijk naar jou.
Ja, dat is een
ken je die niet?
Kan je dit vertalen?
Ja, maar als je hiermee... Ja, ga dus straks naar de slimste mens toe en je kan terug naar Keks. Kan je
iemand,
niet eens,
moet een, iemand moet een beroemde Nederlanders in België tutorial van Jonne maken. Dat je al deze namen kent.
Dus ja, Rick de Leeuw beroemd in België?
Rick de Leeuw, ja, die, doet dus, die is dus, wordt dus ook voortdurend voor allerlei talkshows in België gevraagd als de Nederlander.
Oh, dat vind ik sowieso vet. Dat ik langzaamaan de Nederlander word,
ja,
in België.
Nou, Jan Mulder en Rick de Leeuw zijn allebei een beetje on their way out. Dus er ontstaat daar een vacature. En ik denk, Jonne...
Dit is een gat waar ik echt in moet springen.
Ja, het is...
Ik denk ook dat Jonne...
Het is of Jonne Cerise of Brian Roy.
Ja. Oeh, ik denk dat Jonne goed hiervoor zou zijn. Want bij Willem is het onderscheid met de Belg net iets te klein. Maar bij Jonne is gewoon het onderscheid...
Zeker.
Dat is gewoon duidelijk.
Ik ben te claimen ook, hè, door de Belgen.
Ja, voor je weet zegt ze, is een halve Belg. Totdat ze horen hoe jij hamkaas uitspreekt. Ik denk dat dan de hele natie zich van je afkeert. Ja,
ik heb deze poll niet in België gedaan. Zou kunnen. Zou ik nog een keer kunnen doen. Jongens, hebben we nog nieuws over de vrienden van de show?
Ja. Ja, zeker. Fabio Jacobs gaat trouwen.
Ja, dat was leuk, hè?
Hij heeft zijn meisje ten huwelijk gevraagd. En het gaat goed met hem. Ik had hem eventjes op de app. Ja. En hij, heel feestelijk.
Prachtig interview in Bahamontes. Heb je gelezen?
Nee, heb ik nog niet gelezen.
Aanradig.
Oké, leuk.
Ja. Gaan we nog een prachtige passage over hoe hij voor zijn ongeluk altijd vond. Het gevoel had dat hij recht had op overwinningen en zo. En op levensgeluk. En dat het zijn kijk op het leven totaal heeft veranderd.
Ja? Oh, mooi.
Ik werd heel...
Misschien moeten we hem weer eens uitnodigen als dat... Als de tijd rijp is, zou leuk zijn.
En als ze een wonder geheeld zijn, hij is altijd welkom. Ja. Ja, nee, dat was leuk.
Gaan we hem nou nog terugzien dit seizoen?
Ja. Hij is,
het gaat best goed, toch?
Hij ging deze week echt de zware trainingen oppakken. Dus echt trainingen waarmee die koers hard moet gaan worden. En dan gaan ze hem weer rustig brengen. Wel, hij zal de kleinere koers gaan rijden, denk ik. Mm-hmm. Maar... Want het is nog afwachten hoe die op die zware trainingen reageert. Maar ja, dat is wel het plan.
Ik ben echt super benieuwd wat ze hem dan laten rijden.
Ja.
Ja.
Ja, dat, ik denk iets van Romandie of zo.
Ja.
Dat lijkt me een heel
logisch. Poesje in de marge.
Ja, of misschien echt 1.1, 1.2. Maar daar doet Quickstep niet zo vaak aan mee.
Misschien lekker het Afrikaanse circuit in.
Dat zou awesome zijn.
Amista Bungo.
Dat zou wel lekker zijn.
Voelde me al aankomen.
Ja.
Als de ronde van Thailand. Dat zou ook leuk zijn.
Langkawi.
Ja, wel lekker sprinten.
Van Langkawi, ja. Kan hij daar ook veel, net zoals Guardini of zo, wie was dat? 21 zegens.
Ja, het zou allemaal van Italiaanse
in 15 deelnames.
Sprinters. Ja. Ja, nee, dat is zeker waar.
Mooi.
We hadden daar natuurlijk nog het restje van de Tireno. Oh, ja. Daar kunnen we het zo nog eventjes over hebben. Dat is nog wel interessant om met de Tireno versus Parijs-Nice blik naar de uitslag te kijken. Maar Ganna was natuurlijk de grote favoriet voor de tijdrit. Maar Wout van Aert versloeg hem.
Zo,
wat je kan doen.
Vond ik sowieso waanzinnig.
Wout van Aert gaat zo... Ik weet zeker, die gaat perfect... Ik raakte echt geïrriteerd van Wout. Die de hele tijd het erover had dat hij gewoon aan het trainen was voor de Vlaamse week.
Ja.
Maar die komt echt zwaar bewapend... Zo meteen naar de Belgische klassiekers.
Ja. Ja. Sebastian Langeveld, vriend van de show.
Ja.
In die tijdrit weer, keurig 12e.
Ja, die gaat ook een goed voorjaar rijden.
Ik hoop het. En ik hoop ook dat hij een beetje... Nou ja, het was een beetje... Bettiol leek niet echt in orde in Milaan-Sanremo.
Maar wel in die tijdrit was hij ook goed. Dus die heb ik echt nog niet afgeschreven.
Kort Nielsen vond ik heel sterk ook. Ja. Dus ik ben benieuwd... Ik ben vooral benieuwd in wat voor rol Langeveld dan gaat krijgen in Vlaanderen en Roubaix.
Ja, die zal beschermd zijn, toch?
Maar Cort Nielsen ook waarschijnlijk, toch?
Ik denk dat Cort Nielsen iets meer richting het Waalse... dus de Brabantse pijl en Luik-Basnakeluik.
Echt een lekkere killer, hoor, die Cort Nielsen.
Ja, maar hij ziet...
Hij
ziet niet in zichzelf een kobbelrijder, volgens mij. Dus niet echt een kasseiman, maar echt meer toch meer de heuvels.
Mm.
Type Matthews.
Over Parijs-Roubaix gesproken, daar hangen weer een klein beetje donkere wolkjes boven. Hè?
Ja.
Franse lockdown.
Ja.
kan ik niet aan. Hoor. Nog een keer, nog een jaar.
Belofte koers afgelast?
Ja, dat vind ik nog tot daar aan toe. Ja,
ja, maar dat is een zeeg teken.
Dat is nog heel sneu natuurlijk, maar... Ja,
dat scheelt een hoop belletjes.
Maar wat ging jij zeggen over het verschil tussen Parijs-Nice en de
Tour? Dat is wel interessant natuurlijk. Dus wat is de... Kijk, bij Van der Poel had ik toch een beetje het idee dat... hij wordt uiteindelijk vijf en dat is natuurlijk super knap. Maar waar we natuurlijk op hadden gehoopt en gedacht... was dat de punch en de power die hij had op de slotklim naar Siena.
De twee P's.
Ja, precies. Die twee. Dat hij die ook, dat hij die ook op de Poggio zou kunnen... De derde P. Ja. Op de derde P zou kunnen...
We worden vandaag gesponsord door PPP Cycling. Ja,
precies. En voor Van Aert gold wel een beetje hetzelfde. Dat ik ook daar het gevoel van had. En Alaphilippe eigenlijk ook. Hè? Ja. Zou het nou niet toch zo zijn geweest? Het is makkelijk, hè? Stuyve heeft Parijs-Nice gereden. Ja. Dus, en die heeft gewonnen. Dus de winnaar heeft altijd gelijk. Maar was het Tirreno niet net te zwaar?
Ja.
De week voor Milaan-San Remo. Ja, om net die edge eraf te halen.
Ja, maar zou het niet gewoon zijn dat Milaan-San Remo ze niet heel veel interesseert? Alle heeft hem al gewonnen. Van Aert ook. Ik denk dat hij voor Van der Poel nog het hoogste op het lijstje stond. Maar Van der Poel kijkt toch veel meer naar Vlaanderen, Roubaix. Hij rijdt geloof ik dwars door Vlaanderen nog. Gent-Wevelgem slaat hij over. Mm-hmm. Ik hoop dat hij de E3-prijs rijdt. Zou mooi zijn. Dat is namelijk mijn lievelingskoers. Maar die kijkt toch gewoon verder dan San Remo.
Nou, Van der Poel vindt Milaan San Remo irritant.
Ja, snap ik ook wel.
Is een beetje zo zagrijnig over.
Ja, het
280 kilometer verveling.
Ja, ja, wel een beetje. Ja, hij wil gewoon koers maken. En dat kan daar gewoon niet.
Ja.
Oké. Nou, wat waren onze voorspellingen eigenlijk voor Milaan San Remo?
Ja, ja, het zal je verbazen, Willem. Maar eigenlijk vind ik dus dat jij gewonnen hebt.
Oh.
Want Stuyve had ook Naase kunnen zijn. Ja. Misschien wel moeten zijn.
Dit was wel het scenario.
Inderdaad. En ik weet niet wat er met Naase is, maar hij wordt echt 21. Hij zit niet bij de...
Tweede groepje, hè, zat hij?
Tweede groepje. Ja. Ik weet het niet. Sowieso, als jij dus er... Misschien moeten ze die gifjes maar even...
Ik dacht, ik had even goede hoop toen ik zag dat Van Avermaat. Ik zag een...
Ja, Greg is elke keer wel oké.
Okay. Ja. En dacht, ja, daar kun je dus gebruik van maken. Als hij wel, als Naase wel goed bent.
Ja.
En goed, nou ja, de tweede groep komt op 6 seconden binnen of zo. Dus valt ook nog wel weer mee. Maar hij zit er dan toch net niet bij. Ja, vond ik jammer. Maar Tim, maar hij werd uiteindelijk 21.
Ja. En Tim, het was met jury deze week. Dus, of dit jaar. Dus Demar heeft niet gewonnen. Dat is jammer voor jou.
Was dat ook weer? 2016 heeft hij toch gewonnen?
Dat hij lekker aan de auto hing.
Oh, was...
Ja, toen hing hij in de auto. En toen had hij zijn Strava-file snel verwijderd.
Nou,
dat vond ik heel fascinerend. Het was een van de... Hoe heette die Belg nou? Groene truiwinnaar. Een Belgische groene truiwinnaar uit de Tour. Die ook ingebeld werd op Eurosport. Dan krijg je natuurlijk allemaal reacties op. Ja, mensen die vinden dat het schandalig is.
Inderdaad,
dat
niet dit weet, is echt schandalig. Willem.
Deze historie.
Ik vind het ook walgelijk.
Ja, waarvan akte? Waar die...
Museo?
Nee, het was niet museo. Het was die andere die ze inbelde.
Hey.
Paul. Hoi. Er zitten nu allemaal luisteraars woedend naar de oortjes te schreeuwen.
Rozemuller? Paul Rozemuller?
Ja, Paul Rozemuller. Dat was het.
Paul van Rozemuller.
Hij had ook gewerkt.
Paul van Imst.
Paul van Imst. Dat was het. Ja, Paul van Imst en Paul Rozemuller. Twee man. Maar die vertelde dus dat het ging daar. Ik moest aan denken, omdat jij dat al. Jij hebt daar best wel vaak over de Mare die aan de auto de potje opgesleurd werd en toen de sprint won. Maar eigenlijk wonnen vroeger veel vaker een sprinter. Omdat er dan nog minder camera's rondreden. En dat het eigenlijk veel normaler was om gewoon de potje opgesleurd te worden van een auto.
Eén auto met 6 sprinters eraan. Ja. Een hele lange sliert.
Ja, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel logisch. Het is echt niet zo dat de Maar de enige is die dit bedenkt. Dat zou het zijn. Toevallig de enige die er zeg maar in dit tijdsgewricht mee wegkomt. Maar het is volslagen logisch dat al die andere sprinters dat in het verleden natuurlijk ook hebben gedaan. Heeft Cipollini niet ook gewoon Milaan San Remo gewonnen? Vast wel, toch?
Ja, daar ga ik wel vanuit.
Ik zoek het even op. Ondertussen even, Jonne, jij hebt er natuurlijk kijk op. Dus jouw keuze, jouw gok is natuurlijk ook goed uitgekomen. Hoeveel was Ballerini?
Ballerini is 41ste geworden. Maar die was op zoek naar de sprintauto. Maar ja, dat zat er dus niet in dit jaar. Maar helaas.
Echt pijnlijk.
Jongens, even een momentje. Want we hebben één iemand die het goed heeft.
Ja.
En dat is toevallig iemand die ik ken.
Mm-hmm.
En... deze uitslag is natuurlijk totaal absurd.
Ja, het is een absurde uitslag.
Het is een absurde uitslag.
Maar als je het iemand gunt...
als je het iemand gunt, dan is het Bas de Barman van Café Smit en Voogd. Maar het is ook wel weer heel typisch. Want
is het Weesbezijde toch in Amsterdam? Waar zit het?
Ja, om de hoek bij Artis. Om de hoek bij Artis. Dus tegenover het Wertheim-plantsoen. En het is natuurlijk ironisch, want hij heeft zo weinig kijk op wielrennen. Dat hij dit dan goed heeft. Ja. En ook als enige. Dus hij mag
ook de groetjes
doen.
Ja. Ja, maar dit is dus die gast met wie Jonne die Chad Haga beef had een paar jaar geleden.
Dat klopt, ja. Hij is een groot Chad Haga.
Oh, nou dan weet ik wel wie de groetjes krijgt.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Misschien moeten we Chad Haga vragen of hij de groetjes wil doen aan Bas.
Oh, dat zou leuk zijn. Dat vindt hij heel leuk. Ja. Ja. Kunnen we dat regelen?
Nou, we hebben vast contact met team DSM, toch?
Ja, zeker. Waarschijnlijk die perschef, die is echt fan van ons.
En we even mijn belletje. Ding, 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 ding.
Ja. Oh, Tim heeft het antwoord.
Ja. Mario Cipollini, 2002, Milan Sanremo gewonnen.
Dus het wordt de C van Cipollini op 12.
Ja.
En ik, dan gaan we nu naar het woord.
Oh, ik hoop dat. Ja.
Uilenbal, denk ik dat het is.
Ja. Uilenbal. Ja, nou, dat is correct.
Bas, de barman van Café Smit en Voogd. Neem even contact op via groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. Ja. Of spreek je groetjes in middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deroodelantaarn. Of stuur mij gewoon even een appie, want je hebt mijn nummer. De winnaar van vorige week, met dank aan Mathieu van der Poel in de Strade Bianche, Thijs.
Oh ja,
die gewoon dus Thijs Meulendijks blijkt te heten.
Oh,
ja.
Echt?
Ja, superhandig.
Nou, dat is wel superhandig.
Hè, shit. Hebben is we niet zijn laatste, niet zo.
Nee, hij heet Meulendijks. Dus
een vriend van de show achtergelaten?
Zeker. Dus we gaan er nu even naar luisteren.
Hallo. Hallo allemaal. Echt leuk dat ik deze keer op het bovenste treetje van de voorspelbokaal mag staan. Ik heb ook een hekel aan die ellenlange groetjes die echt niemand interesseren, dus ik wil het graag kort houden. Ik weet eigenlijk ook niet wie van jullie luisteraars mij kennen, dus ik wil gewoon graag iedereen de groetjes doen. Maar aangezien dat wat veel is, wil ik één iemand uitlichten. Als ik mijn allerliefste vriendin oversla, krijg ik natuurlijk ruzie thuis. Maar ja, dat moet maar volgens jullie. Want zonder mijn collega Fabian had ik de Rode Lantaarn niet eens een kans gegeven om leuk te gaan vinden. Ondanks dat er vaak van mening verschillen, ben ik toch blij dat ik in ieder geval één keer in mijn leven naar hem geluisterd heb. Dus Fabian, de groeten. Verder iedereen groetjes thuis. Doei. Oh ja, shit is niet mijn achternaam en ook niet door Willem verzonnen, maar gewoon mijn naam achter tevoren. Ik denk gewoon shit, want je zegt ook niet net als een geit Thijs. Alhoewel, Willem misschien wel. Nou, oké, doei.
Zo, ik had wel sterke groetjes.
Zeker.
Ik vind ook wel mooi hoe iedereen creatief is met één groetje.
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Pakken dat echt goed op.
Jongens, aankomende zondag. Gent-Wevelgem in Flanders Fields.
Ja.
Where Poppies Grow. Hoe was het gedicht ook alweer?
Ja, we zullen hem volgende keer weer van Robert Frost, toch?
Ja. Mooi hè?
We zullen hem weer van stapel trekken.
Het is echt leuk dat ze die hele koers opnieuw hebben geframed als een Eerste Wereldoorlog Remembrance koers. Geeft hem echt veel meer karakter, vind ik.
Ja.
Dus was het al echt zo'n eendimensionale sprintkoers. Dat is het nu niet meer. Maar het is wind. Hè? Gent-Wevelgem is wind.
Wind, wind, wind.
Start in Ypres, over Eerste Wereldoorlog gesproken.
Op de Grote Markt.
En dan naar de Moeren, waar het altijd waait. Als je denkt, in Nederland waait het altijd. Dan wacht maar tot je een keer in de Moeren bent geweest. Vraag maar aan Geraint Thomas, want die is nog steeds zoek. Daar ergens in het maïsveld, mocht je hem tegenkomen.
Die kun je terugluisteren, onze aflevering daarover.
Ja.
En klopt ja. Ja. En
Gent-Wevelgem 2016.
Ja. Met speciale gast.
Wie was toen? Michael Bogert? Nee, dat was Amsterdam. wie was toen een speciale gast?
Ga jij nog even in de boeken even zoeken?
Wie was ook weer een speciale gast?
Een belletje als je hem gevonden hebt. Ja. Tim duikt even de boeken in. Ja. Nee, maar met Geraint Thomas sinds een aantal jaren ook een aantal gravelstroken erin.
Ja.
Om de koers nog selectiever te maken. Helemaal hip hè, gravel.
Ja, helemaal hip. Helemaal hip. Ik heb thuis ook.
Vroeger hadden we allemaal plaveiden onze opritjes allemaal met kasseien.
Ja.
Tegenwoordig is het allemaal gravel.
Allemaal gravel.
Allemaal gravel. Relatief vlak, dus een van de klassiekers voor de rappe mannen. Alexander Kristoff, hè? Dat soort types.
Zeker.
Zwaar en snel.
Ja.
Maar door de gravelstrook is het wel een beetje veranderd. Vorig jaar was natuurlijk die battle tussen Van Aert en Van der Poel.
Twee honden
die om één been vechten. En wie gaat er dan mee heen?
Mats.
Een Deen.
De wielerfluisteraar.
Mats Pedersen.
Ding, 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 ding. Ah.
Ik weet het weer.
Tim heeft een antwoord.
Het was natuurlijk Renaat.
Renaat Schotten. De S gaat naar 11.
Kan geen uilenbal meer zijn.
Dispuutuilenbal.
Dispuutuilenbal, ja.
Nee, Mats Pedersen won voor Seneschal. Trentin, Bettiol, Kuhn, Degenkolb, Lampaard, Van Aert, Van der Poel en Dylan Teuns. Nog geen favorieten volgens de boekies. Nee. Die zijn er nog niet aan toe. Mentaal, naar Sanremo.
Zitten nog, die hebben nog een hoop andere koers namelijk.
Maar wij hebben wel voorspellingen.
Ja.
Laten we bij jou beginnen, Jonne.
Ik ga voor Sam Bennett.
Oh, leuk.
Ja, de rapperman van Quickstep.
Dus scenario eventjes, massasprint.
Nou, niet een massasprint. Het gaat wel...
Uitgedund peloton.
Uitgedund peloton, maar ik denk dat, dat er Quickstep heel veel aan gelegen is om, om Bennett erbij te houden. Mm-hmm. Kunnen natuurlijk ook voor de nummer 2 van vorig jaar gaan Seneschal, die ook goed kan aankomen. Stibar moet het natuurlijk ook.
Ja, dit is je nou mij te voicen?
Nee.
Maar, al deze favorieten te noemen?
Nee. Meer voor het plan van Quickstep. Maar ik denk echt dat zij heel graag de kaart Bennett gaan trekken.
Oké. Kunnen ook wel. Ik heb ook wel het gevoel dat ze wel een succesje kunnen gebruiken van het formaat, de Koning.
Ja, die zitten natuurlijk niet ideaal qua overwinningen. De laatste tijd. Het is toch trek.
Trek. Ja, drie dit weekend. Hè? Naast San Remo ook bij de mannen en de vrouwen de Trofeo Binda.
Ja, mooi.
Machetti en...
Moschetti.
Wie won er
Machetti
bij
is die fucking vette film. Machetti kills.
Is de Machetti order van Star Wars.
Oké.
Die ken ik dan weer niet.
Tim?
Ja, ik denk Niels Eekhoff. Die gaat
vriend
hem
van de show.
Ja, dat leuk. Zou vet zijn. Longo Borghini won hem trouwens bij de vrouwen. Ja. Voordat ik allemaal klachten krijg.
De L
van Longo Borghini gaat naar 9.
Oeh.
Dat kan weer wel een uilenbal.
Ja. Dispuut uilenbal.
Nee. Team DSM heeft niet zo heel veel uitgespeelde favorieten die ze meenemen. En ik dacht Eekhoff.
Ja, hij kan het. Hij zou het moeten kunnen.
Zeker.
Ja, en voor de rest rijden ze daar met Arndt en Dance en broertje Krach Andersen. En Merkel.
Asbjørn.
Ja. mooie personage uit een Scandinavische krimi.
Zeker. Lord of the Rings.
Maar ja, ik hoop het gewoon. Niels Eekhoff.
Top. Nou ja, ik... ik ga ook voor ik ga ook voor de Koning Quickstep.
Ja.
Maar ja, believe hè.
Believe. Je bent een believer.
Yves Lampaert gaat hier de grootste overwinning uit zijn carrière halen.
De eerste toch ook?
Hallo, dwars door Vlaanderen, waar ik bij was.
Dwars door Vlaanderen.
Heb ik daar wel eens over verteld?
De gaarste.
Dat ik toen een keer in een volgauto zat.
Ja, zeker. Ja. Hoeveel renners heb je toen gezien?
Michael Valgrin.
Nou, schrijf die dan op.
Nee, zeker niet. Yves Lampaert gaat Gent-Wevelgem in Flanders Field winnen. Als je mee wil doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. En krijg je net als Bas de Barman eeuwigdurend opscheprecht. En de kans om één iemand...
Dat is gaar zeg, dat hij dan eeuwigdurend opscheprecht heeft.
Ja, dit is het risico van het vak. Sorry.
Oh, daar ben ik ziek van, hè.
Eén iemand de groetjes te doen in de show. Maar naast los van in Gent, Wevelgem en Flanders Field is
mag
natuurlijk sowieso een waanzinnig weekie.
Ja, er komen toch een partij heerlijke weken aan, jongens. Ze spreken van de heilige week, maar die duurt eigenlijk gewoon 2,5 week, want dan is Roubaix. En daartussenin hebben we zoveel heerlijks. Morgen begint de ronde van Catalonië. En wat gaan we daar doen, jongens?
Ja, klimmen.
Klimmen en nog eens klimmen. Alleen de eerste dag heeft Sagan nog een kansje op sprinten. Maar de rest wordt het gewoon klimmen.
Top. Ja, eindelijk.
Zeker. Eindelijk. Zijn knieproblemen en zijn materiaalproblemen zijn voorbij. Ze hebben eindelijk een fiets gegeven. Mm-hmm. Met banden. Dus Hirschi Ali, Wilco C. Kelderman.
Ja.
Dichter.
Voor het eerst in Bora.
Ja. En Tijmen Adelsman. Vriend van de show.
Mm-hmm.
Woensdag.
Gewoon in de top 20, hè? Bij de boekies voor het algemeen klassement.
Oh, echt? Leuk.
Zo, in de top 20. Dat is knap, hoor.
Dat is wel nice, ja.
Dat is best knap, Tim. Zit je cynisch te doen over Tijmen Arendsman?
Ja, maar...
Oh, Tijmen Arendsman. Sorry, ik dacht Wilco C. Kelderman. Dat ook in de top 20 stond.
Nee. Woensdag, dat is over 4 dagen. Dan hebben we de driedaagse De Pannen, die inmiddels nog maar 1 dag is. En hij heet ook iets van OxyClean of zo. Nou ja, super vet.
In de Vlaamse week, die 2,5 week duurt.
Ja, in de Heilige Week.
De Mr. Proper driedaagse De Pannen.
Ja.
Dat was de Ronde van Vlaanderen, die eigenlijk geen ronde is.
Ja, de rondjes.
De rondjes van Vlaanderen.
De E3-prijs, jongens.
Dwars door Vlaanderen. Het is toch niet dwars door Vlaanderen. Dan zou die echt precies zo...
Dat zou heel veel.
Door de middellijn.
Door de middellijn.
Door de velden.
Ja. Eigenlijk klopt er geen
iemands huis.
Van die koersen.
Maar vrijdag, jongens.
De E3-prijs.
Absoluut hoogtepunt, mijn lievelings. De E3-prijs. Mm-hmm. Alleen het feit dat die op vrijdag is, dat maakt het toch echt schitterend.
En ook de E3 gaat.
Ja, maar Tim, jij houdt van snelwegen. Wat je favoriet snelweg?
De E3, zeker.
Nou, terecht dan.
Maar dat is aanstaande vrijdag.
Ja, aanstaande vrijdag.
Zullen wij een A2-prijs doen?
Ja, dat zou leuk zijn.
Gewoon om ze te zieken.
Kenkerlang.
Op dezelfde dag.
En dan de zondag als kerstbetaard van Gent naar Wevergem, jongens.
Ja. Echt leuk, hè?
Ja, en ik heb nog even een kleine shout-out naar het wielercafé Het Verzetje. Thomas, die is namelijk een mailing begonnen. Met alle mooie weetjes en dingetjes die er gebeuren in rondom het wielrennen. En daar kan je dus abonneren.
Hoe dan?
Ja, dan moet je naar getreview.co. En daar, ieder week, daar kan je subscriben.
Ik zal het nu wel even in de show notes.
In de show notes zetten. Ik zal jou dat sturen.
Leuk.
Ja, heel leuk. Want hij doet daar een overzicht van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ook vette filmpjes of mooie docu's of goede podcasts. We worden ook regelmatig genoemd. Eigenlijk elke week wel.
Leuk.
Ja. Dus even een shout-out.
Zou wel terecht zijn, inderdaad.
Ja.
Maar nu gaan we een punt achterzetten. Ik ga de afkondiging
doen. Point.
Een point. U luistert naar de...
Even een momentje.
Oh, je wilde heel even. Ja, het was een mooie Milaan Sanremo.
Nee, vond ik niet. Ik vond het heel saai.
Oh, ik vond
het duurde me echt te lang voordat u iets.
Ik ga niet nog een keer 7 uur kijken.
Het is te subtiel voor jullie jongens, deze koers. U luisterde naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters Willem Dudok, Jonnes Ries en mijzelf, Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsors BBB Cycling, AutoNL en de vrienden van de show. Waaronder Ruud van der Brink, Olafsky, Boudewijn Barf.
En ook
Barf. En ook Joosten van der Hamme. En Christian van Mansveld.
En ook Robert Niels van Deurzen, Nico Langendijk, alias de tulpengeneraal Jan Willem en Geert van der Varst.
Ja. En Niels Toonders, De Beer, Jamal Daams, Tieme en Alexander van der Wielen.
Wil jij
je aansluiten? Ja, je mag ook hoor.
Nee, gaat voor.
Wil je aansluiten bij dit magische peloton van inmiddels 849 buddies?
Wat een hoop volk, man. 849. Ja,
zeker.
Echt veel
die
mensen.
Die passen hier niet in de studio, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. En ze ook komend seizoen...
Kun je gewoon een dorp mee starten?
Ja, het is groter dan Maden.
Dat zou leuk zijn. Een dorp starten met al onze vrienden van de
Hoeveel
show.
Inwoners...
Is dat al wel eens gebeurd met een podcast?
Ja regelmatig. Ja, zo. Dus het gebeurt vrij regelmatig.
Adopteren ze een dorpje in Friesland. Dan gaan we daar met z'n allen wonen.
Hoeveel inwoners heeft het klote dorp van jou?
Amsterdam.
Onder de gordel. Maden.
Ja, dit zijn echt verrassend veel, hoor.
Ja?
15.000 of zo.
Nee.
Ja, echt? Zeker. Ja. Best wel groot.
Sick. En dan niet eens in Intersport. Opvallend. Kijk dan even. Wil je er ook bij horen? Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/deRoodLantaarn. En doe een donatie. De Rode Lantaarn wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. En Hetskoers.nl, de allerleukste wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. In het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman in dat klote dorp Maden. Willem. Nee, het is een schitterend dorp. Schitterende dorp.
Mm-hmm.
Fantastische winkelstraat zonder Intersport. Willem, over de brandweermannen gesproken. Hebben we nog een update?
Nou, ze hebben twee nieuwe brandweermannen.
Echt?
Waarvan er ook nog één Bas heet. Wat me wel weer verwarrend lijkt. Zeker als er paniek is. Dat je dan één Bas roept en dat er dan de verkeerde komt. Dat lijkt me onhandig.
Ja.
Maar daarmee eindigt het niet. Ze zoeken nog steeds nieuwe vrijwilligers. Zowel in Maden als in de aangrenzende dorpen. Maar het enige voorwaarde is dat je... Iedereen denkt nu natuurlijk, oh, interessant, dat wil ik ook wel. Maar je moet wel 5 minuten van de kazerne wonen. Want je moet er heel snel kunnen zijn om natuurlijk in die brandweerauto... Als je in Groningen woont en bij het korps in Maden wil zijn... dat is heel onhandig, dat snap ik wel.
Brand is meestal, virtueel.
Brand heeft meestal urgentie. Maar 5 minuten van de kazerne wonen. Maar er zijn blijkbaar dus heel veel vrijwillige brandweerkorpsen... die hulp kunnen gebruiken en vrijwilligers zoeken. Dus je kunt misschien bij je eigen lokale brandweerkorps melden.
Dat is wel leuk.
En wie weet kunnen we dan ooit een soort spel organiseren... tussen alle korpsen van Nederland... waarin vrienden van de Rode Lantaarn een rol spelen.
Ja.
En doe daar een soort spel zonder grenzen mee in ons eigen dorp.
Heel vet. Maar dat is toch alleen in plekken zeg maar, waar niemand meer woont? Zeg maar, in Amsterdam hebben we gewoon professionals, toch?
Ja, maar die zijn allemaal door en door racistisch.
Ja, dat is wel waar trouwens. Ja, daar hoort er een beetje bij.
Ik vind het wel iets voor jou, Jonne. Jij bent ook nooit uitgerukt.
Over de postduiven zijn nog steeds niet terug.
Oh, dat wou ik nog even... Die zijn nog steeds aan het posten.
Dus keep your eyes out.
Okay.
Als je er een ziet vliegen.
Ja.
Wil je reageren op de Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. We zijn vooral actief op Twitter en Instagram. Mooi, hè, Jonne?
Ja, leuk. Vind ik leuk.
Voor jou een kleine ode aan jou.
Ja.
Maar je mag ook mailen naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er volgende week weer met Gent-Wevelgem in Flanders Field.
A bientôt.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Van links naar rechts.
Naar rechts.
Naar rechts. Naar rechts. Extreem rechts.
Kijk, luister wat hij dus in het begin zegt.
Sensation Wildland Anthem. Mannen net even anders. Los met de stormwolkers. Klappen met die handjes. Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou. Welkom in de feestnet. Doe maar lekker baf. Het is jammer van de zolder, maar het dak daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen. De hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts. De tent die wordt gemold.
Echt een goede plaat.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.